Goedenavond, dames en heren. Publiek op de tribune. Hartelijk welkom allemaal. Gelukkig is het slechte weer voorbij. Kan vries het, kan dooien. Nou, vanavond dooit het. Er zijn verschillende insprekers bij een agendapunt. Dat gaat over agendapunt 4b. Dat is het postzegelbestemmingsplan Groeneweg. En het gaat over 4a. Dat is de partiële herziening van het bestemmingsplan Bergendorpskern Zuid voor het perceel Vincent van Goghweg. Voor alle twee die agendapunten hebben zich insprekers dus aangemeld. Aangezien er één van de insprekers vanavond nog naar Texel moet, wil ik de agenda omgooien. En dan gaan we als eerste behandelen punt 4b. Daarna komt agenda punt 4a. Dan komt agenda punt 5. En dan komt agenda punt 3, de bestuurlijke onderwerpen. Meneer Groot.
Ik ben het volledig met u eens, met uitzondering van agenda punt 5, want het college verzoekt om dat van de agenda af te halen. Ja hoor.
Dat zo. Wacht even.
Boenemakershof, die wordt...
Er is een nieuwe agenda nagestuurd.
Ja, je hebt een nieuwe. Kijk.
Die is al weg, Nico.
Ja.
Oh. Ja?
Kijk.
Nico. Onder controle, meneer Groot.
Oh, dank u wel, voorzitter.
Oké. Dan wil ik graag de heer Witte uitnodigen om naar het spreekgestoel te gaan om in te spreken. Bij agenda punt 5. Hij krijgt daarvoor uiterlijk 5 minuten de tijd. 4b. Dan ben ik zelf helemaal in de war. Meneer Witte.
Ik sta hier nog een beetje naheigend, want ik kreeg pas vanmiddag de mededeling dat deze commissievergadering plaats zou vinden. Op 17 januari heb ik een briefje gestuurd aan het college waarin ik het college gevraagd heb om mij te informeren wanneer de commissievergadering zou plaatsvinden die zou gaan over dit agendapunt. Ik heb daar geen reactie op gehad, dus ik werd een beetje verrast door de mededeling van mijn cliënt, meneer Bruinzeil, die mij belde vanuit Zuid-Spanje en mij vroeg om hier vanavond aanwezig te zijn. Ik sta een beetje slecht voorbereid voor u dus, maar ik ga toch proberen om enige verduidelijking te geven. Het volgende is aan de hand. Meneer Bruinzeil heeft op 20 mei 2011 aan u gevraagd om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor zijn perceel Groeneweg 3234. Het landgoed wat ook wel bekend staat als de Karpertong. Hij heeft daarvoor een aantal argumenten aangevoerd. En ik zie nu de stukken. Het verzoek van meneer Bruinzeil lijkt daar niet bij aanwezig te zijn. Dat is jammer, want dat had enige verheldering kunnen geven over de beweegredenen voor zijn verzoek. Het college heeft afwijzend gereageerd op zijn verzoek. En in het voorstel dat het college vandaag aan u voorlegt wordt melding gemaakt van die voorgeschiedenis, maar het bevat een paar aparte onjuistheden. In het voorstel wordt gezegd dat de heer Bruinzeil u heeft gevraagd om een woonbestemming op zijn perceel te leggen. En het college zegt dan dat uit een globale scan van de voorgeschiedenis blijkt dat er in de afgelopen decennia meerdere keren gepoogd is om op het perceel een woonbestemming te leggen. Dit is echter een aantal keren door de provincie van goedkeuring onthouden. En de vraag of het perceel als woonfunctie kan worden bestemd is dus niet zo eenvoudig en snel te beantwoorden en moet nader worden uitgezocht. Dat is een misleidende simplificatie en ook wel het scheert een beetje langs de werkelijkheid. Het is zo dat er al sinds 1959, dus we hebben het over een periode van meer dan 50 jaar, een agrarische bestemming op het perceel ligt. Die bestemming is nooit aanwezig geweest, het perceel is nooit agrarisch gebruikt. Ook al niet in 1959 en ook later is die bestemming nooit verwezenlijkt. De vader van cliënt, de heer Bruinzeil senior, heeft al pogingen ondernomen om dat gecorrigeerd te krijgen. Maar hij vond daarvoor geen gehoor bij de gemeente. Uiteindelijk wel bij de Raad van State, die in 1983 bij koninklijk besluit bepaalde dat er een woonbestemming op het perceel moest worden gelegd, die naast de aanwezige woningen Groeneweg 32 en 34 ook de bouw van 2 extra woningen mogelijk zou maken. Dit om het behoud van het landgoed veilig te stellen. Nadien heeft uw raad tot 2 keer toe gepoogd om dat KB uit te voeren. Zo werd u in de jaren 80 van de vorige eeuw het bestemmingsplan solitaire bebouwing buitengebied vastgesteld. Aan de bestemming die door dat plan aan het perceel van cliënt werd gegeven, werd door GS goedkeuring onthouden. Om redenen die overigens niets van doen hadden met het feit dat daarin die 2 extra woningen als zodanig waren bestemd. Het KB had immers kracht van wet en daarvan was ook GS zich wel bewust. Hetzelfde geldt voor het door u in de loop van het daaropvolgende decennium vastgestelde bestemmingsplan weidegebied. Hoewel daarin conform het KB de bouw van 2 woningen werd mogelijk gemaakt, haalde ook dat plan de eindstreep niet. En dat was te wijten aan het feit dat aan het perceel van cliënt daarin een dubbele bestemming werd gegeven. 3 achtereenvolgende bestemmingsplannen dus, waaraan voor wat betreft het perceel van cliënt goedkeuring werd onthouden. En een vigerend plan waarin het perceel een agrarische bestemming wordt gegeven die nooit is verwezenlijkt en nooit is beoogd. U zult begrijpen dat cliënt niet zo erg veel vertrouwen meer heeft in de gemeentelijke vakkennis op planologisch gebied. Hij is in de afgelopen jaren niet in staat geweest om een bouwplan in te dienen voor die 1 of 2 woningen op zijn perceel. En uw gemeente heeft bovendien structureel verzuimd om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 30 van de oude wet op de ruimtelijke ordening. En al dus al die tijd onrechtmatig gehandeld jegens cliënt. Cliënt vraagt u op dit moment niet veel meer dan om dat te erkennen en hem een handreiking te doen. Hij wacht inmiddels al meer dan 50 jaar op een adequaat bestemmingsplan voor zijn perceel. En dat is de reden waarom hij er weinig voor voelt om meegenomen te worden in het nieuwe plan voor het landelijk gebied Zuid. Het college schrijft zelf al in zijn voorstel dat dit nieuwe plan constaterend van aard zal zijn. En dat is voor cliënt niet voldoende, want hij wil het koninklijk besluit uitgevoerd zien. Dat hem recht geeft op 2 extra woningen op het landgoed de Karperton. Als uw raad dat zou weigeren en in het nieuwe plan landelijk gebied Zuid een woonbestemming zou opnemen zonder die woningen, kunt u een planschadeclaim van enig formaat tegemoet zien. De heer Bruinzeel wil het liever niet zo ver laten komen. Hij vraagt u om hem recht te doen en dat is iets heel anders dan wat het college u voorstelt.
Dank u wel. Heeft iemand van de commissie een verhelderende vraag, meneer Seijler?
Voorzitter, ik weet niet of hij verhelderend is. En als hij niet verheldert, ligt het geheel aan deze zijde. Ik heb 2 vragen. In de eerste plaats, heeft u enig idee waar het predicaat agrarische bestemming vandaan komt? Het was de kern van een landgoed met een agrarische functie, maar die kern had juist die niet-agrarische functie. Weet u hoe dat erin is geslopen? Dat is vraag 1. En vraag 2. Er is inderdaad, naar mij bekend is, eerder sprake geweest van een plan om het landgoed te verdichten met wat extra bebouwing. Is daar ooit een concreet bouwplan voor ingediend? Ik vraag dat omdat alleen bij concrete bouwplannen wij kunnen beslissen om het anders te doen dan alleen maar conserverend als er een bestemmingsplan aan de orde is.
Meneer Witte.
Ten aanzien van de agrarische bestemming, voorzitter, kan ik u melden dat het cliënt ook volstrekt onduidelijk is hoe die agrarische bestemming op zijn perceel is gekomen. Hij is ervan overtuigd dat daar geen enkele aanwijzing voor was op het moment dat die bestemmingsplan van kracht werd. Alleen ja, je hebt het wel over 1959 en op dat moment was zijn vader, de vader van cliënt, was de eigenaar-beheerder van het landgoed. Dus dat is onduidelijk. Ten aanzien van de vraag concreet bouwplan. De vooronderstelling van de vraagsteller is blijkbaar dat er een bouwplan nodig is om zeg maar concreet iets mogelijk te maken. Ik denk dat dat enigszins bezijden de juridische werkelijkheid is. Het is niet nodig om een bouwplan in te dienen en dan in die volgorde dan een bestemmingswijziging te forceren. Het is zeer wel mogelijk om gevolg te geven aan het KB van 1983 en de bouw van die 2 extra woningen gewoon in de plankaart op te nemen en in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Daar is geen concreet bouwplan voor nodig.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Ik heb ook 2 vragen. De eerste is, u heeft gezegd, er is door de gemeente onrechtmatig gehandeld. Kunt u dat preciseren voor ons? En ten tweede heb ik begrepen dus dat er ooit een vergunning was tot bouwen van 2 extra woningen. Waarom is daar nooit gebruik van gemaakt dan in de afgelopen decennia?
Meneer Witte.
Om met de eerste vraag te beginnen, voorzitter. Het feit dat de wet aan de gemeenteraad dwingend opdroeg in de afgelopen decennia onder de figuur van de oude wet op de ruimtelijke ordening om bij het onthouden van goedkeuring aan een bestemmingsplan binnen een jaar een herziening in ontwerp ter visie te leggen waarin de onthouding van goedkeuring, waarin aan dat probleem dan tegemoet zou worden gekomen. Aan die verplichting heeft de gemeenteraad in de afgelopen, nou laten we zeggen 25 à 30 jaar, geen gevolg gegeven. Daarin zit besloten de onrechtmatigheid van de gedragingen van de gemeente. Ten aanzien van de bouwvergunning. Er is nooit sprake geweest van een bouwvergunning. Er is sprake van een KB. En in de oude wetgeving, en die in feite geldt dat nu nog steeds, is een koninklijk besluit qua juridische geldingskracht in feite hetzelfde als een opdracht van de minister van Vrom aan de gemeente om een bestemmingsplan voor een bepaald perceel vast te stellen. Die had ook zo moeten worden geïnterpreteerd. De gemeente heeft dat ook goed geïnterpreteerd en gepoogd tot 2 keer toe om dat in een bestemmingsplan vastgelegd te krijgen. Op het moment dat het in een bestemmingsplan wordt vastgelegd, is het voor mijn cliënt mogelijk om gewoon een bouwaanvraag in te dienen. Dan hoeft er voor de rest geen enkele procedure meer gevoerd te worden. En kan er gewoon bouwvergunning verleend worden aan hem. Door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van mijn cliënt lagen, is aan 2 bestemmingsplannen die door deze gemeente zijn geëntameerd goedkeuring onthouden. De ene keer bij GS en de andere keer met de Raad van State. En dat had niets te maken met die 2 extra woningen, maar door fouten in de bestemming die aan het perceel werd gegeven door de gemeente.
Dank u wel. Meneer Van der Leyen.
Ja, vraag. U zegt inderdaad, na 83 zijn er 2 pogingen gedaan. En toen is het uiteindelijk door die dubbelbestemming, heeft de Raad van State weer goed kunnen onthouden. En toen is er een nieuwe opdracht naar de gemeente gegaan om alsnog het oude KB van 83 uit te voeren.
Er is bij de laatste uitspraak van de Raad van State alleen gekeken naar van wat is er fout in dit bestemmingsplan. En die hebben geconstateerd dat er een dubbelbestemming op lag. En daarmee is goedkeuring onthouden aan de nieuwe bestemming die door de gemeente op dat perceel was gelegd. En is de zaak weer terugverwezen naar de gemeente van pas artikel 30 toe van de oude wet op de ruimtelijke ordening en maak een herziening van dat stuk. En die opdracht is onuitgevoerd gebleven.
Dank u wel. Aan die kant van de tafel, meneer Zwart.
Feitelijk vraagt u dus invulling te geven aan het koninklijk besluit van 1983. Wat zou dan de feitelijke bestemming volgens uw cliënt moeten worden?
Het koninklijk besluit van 1983 spreekt over een tweetal bungalows, voorzitter, die op het perceel moeten kunnen worden gerealiseerd. De bestemming moet daarop worden aangepast. Vertaald naar hedendaagse maatstaven denk ik dat gewoon een tweetal woonbestemmingen op het perceel op een in overleg met cliënten bepalen plaats recht doen aan datgene wat het KB bepaalt.
De initiatiefnemer tot het wijzigen feitelijk van het bestemmingsplan ligt volgens uw cliënt op dit moment bij?
Het ligt bij de gemeente. De gemeente heeft de opdracht die in het KB besloten lag, vanaf 1983, tot 2 maal toe geprobeerd uit te voeren, maar is daarin jammerlijk gefaald. En zal toch gewoon dat opnieuw moeten doen.
Dank u wel. Verder nog iemand een vraag? Dan gaan we over tot de beraadslagingen. Dank u wel, meneer Witte, mag gaan zitten. Meneer Groot, u wenst het woord. Wenst er nog iemand? Ga ik eerst even naam opschrijven. Ja, de heer Groot, meneer Zeilen.
Ja, dank u voorzitter.
Wacht, ho. Van de Hoek.
Meneer Groot.
Van de Leij. Verder niemand. Oké, meneer Groot.
Dank u, voorzitter. Ja, ik ben enigszins verbaasd over het begin van het pleidooi van de inspreker. Dat hij vraagt wanneer het geagendeerd wordt en dat er zo moeilijk gecommuniceerd wordt. Ik hoop dat we dat in het vervolg beter doen. In tweede plaats denk ik dat het, althans adviseer ik het college om dit stuk met onmiddellijke ingang van de agenda af te halen. En na te kijken waarom het koninklijk besluit, want we krijgen straks in Egmond ook een aantal van die koninklijke besluiten. En die moeten nu eenmaal in een nieuw bestemmingsplan op een adequate wijze hun invulling krijgen. En als ik inspreken goed beluister, dan is dat zijn doel. Nou, dus ik raad u aan om dat te doen en de zaak op te lossen. Uitvoering geven aan het koninklijk besluit, want hogere macht hebben we niet in Nederland.
Dank u wel, meneer Groot. Meneer Seijnen.
Dat was kort en krachtig van collega Groot. En op zich denk ik dat we ons daarmee moeten aansluiten. Want wij horen nu via de inspraak iets waar wij niet van op de hoogte waren. Dat is altijd vervelend. En in dit geval is het dubbel vervelend. Want we hebben ons allemaal afgevraagd. Wat is er nu eigenlijk precies aan de hand? Vandaar ook mijn vraag aan de inspreker. De informatie ontbrak. Nou, dat is natuurlijk altijd voor verbetering vatbaar. Maar ik denk dat we op dit moment dit besluit niet kunnen nemen. Om twee redenen. Er moet worden uitgedokterd wat inderdaad de verplichtingen van het KB zijn. Er moet ook worden gezegd, vandaar mijn ene vraag aan de inspreker, nu zowel de gemeente als de belanghebbende doen staat. We hebben de gewoonte dat een bestemmingsplan conserverend is, maar als er concrete bouwaanvragen zijn, dat die worden meegenomen. Nou, dat zou in dit geval kunnen in het plan dat in voorbereiding is. Dus dat moet bekeken worden. Daar moeten wij een nieuw voorstel over krijgen, denk ik. En verder is het natuurlijk zo dat het agendapunt gekoppeld is aan een algemene vraag. En over die algemene vraag hebben wij ook wel een aantal opmerkingen. Maar ik denk dat als wij, ik weet niet hoe je dat wil doen, voorzitter, of we dit in tweeën behandelen, dus eerst het concrete geval en dan de vraag die eraan vastgekoppeld is. Als wij het nu van de agenda afvoeren, is die tweede discussie natuurlijk ook wordt uitgesteld. Maar daar hebben we natuurlijk ook wel de vraag over, moeten we dit wel doen op deze manier? Hè? Eigenlijk zouden wij willen voorstellen om dit voorstel in tweeën te hakken. Voorstel A, het concrete geval opnieuw te bekijken met aan de hand van de argumenten die we nu op tafel hebben gelegd. En het voorstel voor de algemene mandatering, wat beter onderbouwd, want dat is ook toch een klein beetje... ik wil niet zeggen gebaseerd op drijfstand, maar wij kennen de motieven niet en we weten niet hoeveel gevallen het gaat. Omdat los van dit concrete geval opnieuw en wat beter onderbouwd te formuleren en opnieuw in deze commissie in de raad te brengen. Dat zou ons voorstel zijn.
Dank u wel. Dus ik neem aan dat de wethouder daar in zijn beantwoording uitvoerig op ingaat. Meneer Van der Hoek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de twee vorige sprekers.
Nou, kort en kernachtig, meneer Van der Leij, ook zo kort.
Nou, nee, ja, ook wel hoor. Maar het verbaast mij, inderdaad, want er was weinig informatie beschikbaar in het stuk. En als ik dan de inspreker hoor, dan verbaast het mij dat u dat niet behandelt in het stuk. Dus mijn vraag is, waarom is dat niet meebehandeld? Is het compleet onbekend? Wat is de reden dat het niet behandeld is? En wat mij betreft, inderdaad, er komt nu zoveel informatie op tafel dat... Ja, wat anderen al zeggen van dit moet gewoon beter en dan opnieuw. En misschien hoeft het niet opnieuw.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, misschien moet ik beginnen, want ik denk dat er sprake is van een misverstand. Omdat er zowel de inspreker als ook de reactie vanuit de commissieleden heel erg gaan over de inhoud. En dat ontbreekt in het stuk, dat klopt. Want het stuk gaat namelijk ook niet over de inhoud, maar het gaat over de procedure. En ik denk dat eerst even helder moet worden neergezet. Er is een verzoek gedaan door de aanvrager om een aparte postzegelbestemmingsplanprocedure te doorlopen voor dit specifieke perceel. Daarvan heeft het college al in een brief, zo staat het ook in het stuk aangegeven, we zijn toch bezig met de herziening van het grote bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. Dan gaan we die zaken natuurlijk uitzoeken, dus alle informatie waar u het net over heeft gehad. waaronder ook het koninklijk besluit. Dat is dan onderdeel van de afweging die we maken voor dat specifieke perceel. Natuurlijk moeten we dat op dat moment doen. Het enige wat we zeggen met het besluit dat nu voor ligt, is dat we niet een aparte postzegelbestemmingsplanprocedure gaan lopen, omdat dat naar onze mening overbodig is, omdat het al onderdeel wordt van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. Dat loopt gelijk op. He, u wordt in mei op zijn laatst uitgenodigd voor een informatieavond en ook alle inwoners en dus ook meneer Bruinzeel om de inventarisatie te bekijken van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. En dan kan er op dat moment worden gekeken of de informatie die daarin staat klopt met de mening zoals die hier inhoudelijk is geventileerd. Vandaar dat dus alle inhoudelijke overwegingen niet in het stuk zijn opgenomen. Qua procedure maakt het namelijk niet uit. We hebben een afweging moeten maken. Zijn wij bereid om ambtelijke tijd te stoppen in een aparte postzegelbestemmingsplanprocedure als we al bezig zijn met de inventarisatie voor zeg maar de grootschalige herziening? Dat hebben we geweigerd. Waarom ligt dat stuk hier dan? Omdat op die weigering, daar mag een indiener ook weer iets van vinden. En wij moeten formeel een besluit nemen, anders kunnen we in gebreken worden gesteld. En daar moet u een besluit over nemen, want u gaat over de vraag of er wel of niet gewijzigd wordt in een bestemmingsplan. Dan kom ik aan het tweede punt, het tweede beslispunt. Wat we constateren is dat ook als we dat weigeren als college, dan ligt formeel de bevoegdheid om dat besluit te nemen op dit moment bij u. Dat betekent dat we dat niet redden binnen de daarvoor door de wet gestelde termijn. Dat betekent dat we in gebreken kunnen worden gesteld en eventueel ook een bepaalde som moeten betalen aan de mensen die ons dan in gebreken stellen. En vandaar dat wij voorstellen om alleen bij weigeringen, voor alle duidelijkheid, dus als we niet willen meewerken, dat te mandateren aan het college. Dat is alles wat er in het stuk staat. Er staat dus niets over de inhoud in. Het is niet herrichting meneer Witte. Zou ik in ieder geval willen vragen, als er informatie is die voor ons relevant is en waarvan de eigenaar van het perceel denkt dat die nog niet in het bezit is van de gemeente, zorg dan dat die er is bij de gemeente, dan kunnen wij een goede afweging maken. Dat is wat er in het stuk staat. Niet meer en niet minder. Het van de agenda afhalen, zoals er werd gesuggereerd door het CDA, dat kan dus in die zin ook niet, omdat we dan in gebreken kunnen worden gesteld. Dus dat lijkt me bijzonder onverstandig. Dus de inhoudelijke discussie komt nog. Die begint in mei, want dan hebben we de inventarisatie klaar van het Landelijk Gebied Zuid. En dan kan de heer Bruinzeel in alle stappen die u gewend bij het bestemmingsplan dat gewoon nog een keer allemaal goed bekijken. Als we nu een postzegelbestemmingsplanprocedure opstarten, dan zijn de termijnen misschien nog wel verder weg, hè, want dat moet eerst nog allemaal gebeuren. En daar zit ook een hele procedure aan vast. Nou, die kent u. Dus dat is naar onze mening ook in die zin niet in het belang van meneer Bruinzeel. Dat is wat ik er nu over wil zeggen, zonder in te gaan op de inhoud, want wat we ook in het stuk zeggen, dat is nou juist niet de bedoeling. Die inhoudelijke beoordeling willen we bij het Landelijk Gebied Zuid doen.
Ik denk dat dat ook een heel zuiver is. Meneer Groot.
Ja, ik denk dat u in het algemeen in uw beantwoording gewoon gelijk hebt. Waar het niet dat hier een koninklijk besluit onder ligt. En dat geeft aan dat je als gemeente verplicht bent om je herstelmaatregelen in werking te stellen. En dan kunt u zeggen, dat gaan we pas doen op het moment dat het bestemmingsplan herzien wordt. Als de betrokkenen dat eerder wenst, dan heeft hij wel die uitspraak in zijn handen. Dus ik denk dat u niet aan ons moet vragen om daar ja of nee tegen te zeggen. Ik denk dat deze vraag bij betrokkenen hoort. Zou u zo lang willen wachten? Want we zijn er zover mee bezig. En we zullen dan een zorgvuldige afweging maken. Want we hebben het hier wel over een besluit van het hoogste rechtscollege in Nederland. Ik bedoel, wie zijn wij om het beter te weten dan de mensen daar die zeggen je moet het herzien. Wat het eerste betreft, en daarom zeg ik ook van, ik zou graag zien dat u in goede harmonie met de aanvrager komt tot de oplossing. Want we gaan richting die procedure. Natuurlijk ben ik het daarmee eens. Maar dat ontslaat u niet van het recht om eerst het rechtsgevolg van dat koninklijk besluit tegen het licht te houden. En dat mis ik. Dan wat betreft B en C, daar wil mijn collega op ingaan. Want dan hebben we het over, ja, ik vind dat toch een beetje een vreemde manier, eerder gemaakte afspraken. Waarvan we nog niet geëvalueerd hebben. Dus waarvan we nog niet met elkaar kunnen zeggen dat functioneert wel of dat functioneert niet. En ook dat onderbouwt u niet. Maar de inhoud van dat neemt collega Zwart voor zijn rekening.
Nou, dan gaat u maar meteen uw gang.
Ja, zullen we eerst even dit eerste beslispunt afmaken? Het lijkt me handig.
Oké, is prima. Ja. Ja, ben jij? Ja, maar meneer Van der Leyen.
Ja, ik ondersteun wel wat de heer Groot zegt. Kijk, die informatie was nu heel sumier. En als u zegt van, in het stuk had gezegd van, ik vind het toch een omissie in het stuk hoor. Dat er een hele zware juridische procedure is en dat er dus nog een verplichting ligt van de gemeente. En dat het nog beter moet worden uitgezocht of iets. Dan had dat een betere informatie geweest. Nu konden wij niet meer dan dat hier in het stuk stond. En nu lucht u dat wel toe. Dat snap ik nu ook wel, maar... Er is dus bij u een andere perceptie van het geval dan bij de heer Bruinzeel. Dus, hè, dat zegt de heer Groot ook. Die wil gewoon een oud iets wat al een paar keer geprobeerd is te repareren, nu eindelijk repareren. En wat voor reden het is dat hij dat niet 6 jaar geleden of 4 jaar geleden gevraagd heeft, dat is even niet, volgens mij niet van belang. Hij vraagt het nu. En als u hem kunt overreden om even te wachten tot mei in mee te gaan in de grote procedure, dan zullen wij daar vrede mee hebben. Maar anders, als hij toch u met klem verzoekt of aan de raad verzoekt om versneld voor hem dat besluit te repareren, ja, dan kan ik daar ook in meegaan. Maar dat is inderdaad het overleg tussen u en de aanvrager in dit geval. Want er zit dus meer geschiedenis aan vast.
Mevrouw de Ruiter?
Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Dus, maar goed, inderdaad, ik vind het stuk veel te mager. Als je dus nu de andere informatie krijgt, is het onderliggende stuk toch te mager. Wat naar ons toegekomen is. We zouden op verkeerde gronden een besluit genomen hebben. En dat vind ik toch wel bedenkelijk. En ook ik bedoel, mijn eerste reactie was eigenlijk, toen gevraagd werd om dit af te wijzen, ja, en dan? We gaan een conserverend bestemmingsplan vaststellen. Daar wordt het weer een agrarische functie. Daar schiet de man weer niks mee op. Het wordt alleen vooruitschuiven in die zin dan. Hè? Hadden we geweten wat we nu weten door de inspreker, dan hadden we waarschijnlijk al eerder aan de bel getrokken bij meneer Plezier. Bij wijze van spreken van, hoe kan dit nou? He? En ik vind, als we dit dus door laten gaan, dit beslispunt, dan zal er een punt toegevoegd moeten worden waarin we dus wat we nu bespreken en wat we nu van de wethouder vragen heel duidelijk meebesloten wordt. He? Dat we dus in het bestemmingsplan alle oude rechten, berustend op deze percelen, dat die echt goed meegenomen worden. En alle oude plichten die wij daaruit hebben, dat die dan ook duidelijk worden. Dus dat was even ons commentaar.
Dank u wel, meneer Seijlen.
Ja, daar kunnen we het denk ik allemaal over eens zijn in deze commissie. Dus bij deze een onderstreping van de woorden van de vorige sprekers en een dringend beroep op het college om deze zaak op een goede manier aan te pakken en niet alleen maar het formele besluit van ons te vragen, maar toe te zeggen zowel aan de commissie, CQ de Raad, als aan de belanghebbenden, dat er overlegd zal worden. Op zich is het verzoek aan de belanghebbenden om even te wachten omdat we bezig zijn natuurlijk reëel. Aan de andere kant moet de belanghebbende wel zekerheid hebben dat zijn rechten inderdaad in het nieuwe plan kunnen worden verwerkt. Wij zullen daar denk ik als raad positief tegenover kunnen staan. Dus dat moet expliciet worden gezegd ik denk dat er verder onderhandeld moet worden. En of er dan nu een besluit moet worden genomen, dat is natuurlijk de vraag door ons. Of dat wij deze boodschap meegeven aan BNW. Dus in dit geval delegeren.
Dank u wel. Meneer Hietbrink.
Ja, ik ga het toch nog een keer proberen, want ik blijf van mening dat er wat misverstanden zijn over wat er nu precies wordt gevraagd van de Raad. Ten eerste ben ik het met de heer Groot eens dat als er een koninklijk besluit onder ligt, dat dat een zwaarwegende zaak is. En dat nemen we ook mee als we een bestemmingsplan herzien. Hè? Dus de aanname die ook een beetje doorklonk in de reactie van mevrouw de Ruiter, dat het weer een agrarische bestemming krijgt. Dat is een aanname die niet gebaseerd is op wat feitelijk de situatie is. Een conserverend bestemmingsplan is niet alleen de oude bestemming, zoals die in het vigerende bestemmingsplan staat, maar ook alles wat daarna gebeurd is. Dus als er een koninklijk besluit ligt, dan zullen we dat mee moeten nemen in de herzieningsprocedure voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid.
En dan zal het daar op de correcte manier moeten worden opgenomen. Net zoals dat zal moeten gebeuren, dezelfde afweging als bij een postzegelbestemmingsplan. Als de aanvrager, hoor ik de heer Van der Leij zeggen, dat versneld wil, dan zouden we dat moeten honoreren. Maar het is op dit moment de vraag. He, want wat betekent het? Stel nou dat we zeggen van nou oké, dan gaan we een postzegelbestemmingsplanprocedure opstarten. Dat wil deze inwoner graag. Dan moet er een postzegelbestemmingsplan worden opgesteld voor dit specifieke perceel. Dat moet de aanvrager doen. Dat gebeurt ook op kosten van de aanvrager. Dat is de normale procedure. En het is maar de vraag of dat dan versneld is ten opzichte van de procedure zoals die nu al loopt voor het landgebied Zuid. Meer staat er niet in het stuk. He, dus natuurlijk worden al die overwegingen van inhoudelijke aard zijn onderdeel van de afweging. Maar versnelde procedure. Ik denk dat een postzegelbestemmingsplan gewoon langer gaat duren. Dus daarom hebben wij ook gezegd, neem het nou mee in landgebied Zuid. Dat wordt gewoon in procedure gebracht. En dan neemt u in de loop van dit jaar of begin volgend jaar een besluit over. Dat geldt voor een postzegelbestemmingsplanprocedure precies hetzelfde. Dus ik denk dat daar nog wel de nodige verwarring misschien over bestaat. En het is dus niet zo, laat ik dat ook even richting mevrouw de Ruiter nog één keer zeggen. Het is niet vanzelfsprekend zo dat als ergens een agrarische bestemming in heeft gestaan. Hè, we weten dat er al heel lang een woonfunctie op zit. Er is waarschijnlijk een koninklijk besluit, dat weet ik niet. Maar daar ga ik vanuit als meneer Witte dat zegt. Dan zullen we, en er is ook al eerder geprobeerd door de gemeente om dat op te nemen in een bestemmingsplan. Daar is 2 keer goedkeuring aan onthouden door de provincie. Hè, om toch wel even duidelijk ook te hebben waar door de provincie, meneer Groot, door de provincie. Hè, dus de gemeente heeft dat al eerder geprobeerd om daar uitvoering aan te geven. Dat gaan we nu weer doen. En dan is het aan de raad om dat bestemmingsplan vast te stellen. Het is echt, hè, ik wil best met u de inhoud in, maar de inhoud staat hier niet in. Omdat het niet om een inhoudelijke afweging gaat. Dan komen we zo meteen bij het tweede punt. Maar ik wil toch even de suggestie dat we dat niet beargumenteren nu al weerleggen. Het enige wat we zeggen als het gaat om het mandaatbesluit. Is dat op het moment dat er een verzoek komt. Hè, dat kan van elke inwoner in de gemeente zijn. Om het bestemmingsplan te wijzigen. Dan moet het college daar iets van vinden. Maar daarna moet de raad daar formeel gezien, hè, in de besluitvorming zoals dat nu is afgesproken, een besluit overnemen. En we halen simpelweg de termijn die de wet daar aan stelt niet. En dat betekent dat we in gebreken kunnen worden gesteld en dat we een dwangsom kunnen verbeuren. Dat is de reden dat we het aanvragen. Niet meer en niet minder. En daar hoef ik geen uitvoerige... Ik hoef niet uit te leggen hoe vaak dat voorkomt. Dat zijn allemaal in die zin overwegingen die er niet toe doen. We halen simpelweg de termijnen niet. En dat kan ons geld kosten. En het duurt ook heel lang voor burgers voordat ze daar duidelijkheid over hebben. Voor alle duidelijkheid, we vragen om een mandaatbesluit, niet om een delegatiebesluit. Dus uiteindelijk het primaire besluit komt dan bij het college te liggen. Maar uiteindelijk kan de raad daar nog altijd iets van vinden. Dat is het enige wat we vragen. Dus we wijden er veel woorden aan, maar dat, meer is het niet en ook niet minder.
Mevrouw de Ruiter.
Ik zou toch ervoor willen pleiten, zoals meneer Zeiler ook al eerder zei, van kap deze 2 beslispunten uit elkaar. Maak er 2 agendapunten van.
Ja.
En ik zou ook dat in dat tweede agendapunt wordt dan die bevoegdheid tot afwijzen van verzoek om vaststelling, et cetera, opgenomen. Daar zou ik dan toch ook nog opgenomen willen zien dat die besluiten dan aan de raad, dat de raad daar meteen dan kennis van neemt, van die besluiten. Maar staat dat erin? Oh, sorry, dat heb ik dan niet goed gelezen. Nee, ja? Ja, maar binnen welke termijn? Dat is toch... Want anders zitten we misschien ook weer met termijnen. Nee?
Daarna kan de raad doen. Het is dan de vraag wat de raad daar nog aan kan doen. De wethouder zegt in zijn onafvolgbare formulering dat de raad er iets van kan vinden. Wij vinden natuurlijk altijd iets. Maar kunnen we er nog wat aan doen? Kunnen we het college terugfluiten? Dat is natuurlijk de vraag waar het om gaat. Het is niet formeel zo, maar kan de raad corrigerend optreden of kan de belanghebbende in beroep gaan bij de raad? Ik weet niet hoe dat formeel zit, maar dat zou ik eigenlijk het liefste zien.
Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Wat er staat is dat u mandateert het primair besluit aan het college. Dat betekent dat het college een besluit neemt. Daar wordt u over geïnformeerd. Mensen kunnen daar gewoon naar de commissie bezwaar en beroep. Die kunnen daar bezwaar tegen maken. Nou, u weet het op dat moment. Dat betekent dat het besluit in heroverweging nog altijd door de raad kan worden genomen. Dus in die zin blijft u gewoon invloed houden op de besluitvorming.
Meneer Van der Leyen.
Nou ja, goed, inderdaad, even over het tweede beslispunt uit het voorstel dat er nu ligt, daar had ik nog niets over gezegd. Wij kunnen daar wel in meegaan, in 2-3. Alleen wij denken dat het voor de zuiverheid, we vonden het ook een beetje raar dat het op 3 onder 1 beslispunt stond, om het in 2 aparte raadsbesluiten te knippen. En dan wordt het denk ik helder. Het een heeft misschien wel te maken met het ander, maar als je het knipt wordt het denk ik voor de raad overzichtelijker.
Nou, het klopt ook hè, wat u zegt, want onderaan aan de eerste bladzijde van het afhandelingsvoorstel, er staat ook onderaan bij de opmerkingen apart raadsbesluit nemen over mandatering.
Zet u erin? Ja.
Ja?
Nee.
Dus dat gaat gebeuren.
Afhandelingsvoorstel, deze verzoek aan de commissie, wilt u eigenlijk hè, suggesties van het is beter om het apart te gaan doen. U hebt zelf ook al gezegd, we doen het apart. Dus de voorzitter komt nu gewoon, we gaan het gewoon apart voorleggen aan de raad. Klaar.
En voorzitter, wat wordt dan het eerste deel van het voorstel? Of wordt dat nog geherformuleerd? Wat gaan we precies, hè, want de wethouder zegt het gaat om een hele formele kwestie hier over de termijn die gehaald moet worden. Wij willen daar iets meer inhoud in geven. Kan dat inderdaad in het raadsbesluit ook worden meegenomen? Dat wij een richting geven aan het college? Want het college belooft natuurlijk dat alle oude rechten worden gerespecteerd, maar wat heeft de rechthebbende daaraan? Als wij als raad zeggen, nou ja, we wachten wel even, u heeft nu zo lang gewacht, die 2 maanden kunnen er nog wel bij.
Nou, ik ben niet bereid om daar nu iets inhoudelijks over te zeggen, om de dood eenvoudige reden dat we die inhoudelijke afweging, dat is precies wat er in het stuk staat, we willen die inhoudelijke afweging maken in het kader van het landelijk gebied Zuid, dat is wat u heeft gekregen. Dus als ik nu al richting ga geven, dan moet ik eerst de inhoudelijke afweging kunnen maken, dat zou het college dan ook moeten doen. En ik vind ook dat, u mag ervan uitgaan dat alle algemene regels die we hanteren bij de herziening van de bestemmingsplannen, die zullen we natuurlijk ook op dit perceel toepassen. Dus nu al inhoudelijk daar iets over zeggen lijkt me ook bijzonder onverstandig. Dat komt in april, mei aan bod op het moment dat de inventarisatie rond is van het landelijk gebied.
Wij moeten zeker weten dat het KB, dat ben ik met de collega Groot volledig eens, dat het KB erin wordt verwerkt. Dat moet echt, dat kunnen we ook natuurlijk nu in de notulen zeggen dat we dat meegeven aan.
Maar
aan
dat is dus al dat is al een aantal keren gezegd dat dat gaat gebeuren. Meneer Groot.
Oh kijk, we hebben 3 vingers, maar u mag het zeggen.
Ik zei meneer Groot.
Nou, ik, met uw veronderstelling dat dat al een aantal keren gezegd is, of ik luister slecht, of ik wil het niet begrijpen, of ik kan het niet begrijpen, maar ik heb juist het gevoel dat het niet gezegd is. Kijk, ik heb het gevoel dat als we tegen puntje A, als we zouden zeggen, we wensen daaraan mee te werken, dan kan het. Want dan kan aanvrager zeggen, ik loop parallel met de bestemmingsplan procedure van de gemeente. En dan komt iedereen, die krijgt het recht wat hij verdient. En dan kan hij in die procedure al zijn recht halen. Op het moment dat we nu afwijzen, dat we zeggen, nee, we werken niet mee. Wat betekent dat? Dan ondermijnen we in principe een recht op herstel. En dan zegt de portefeuillehouder wel, we gaan het straks nog een keer wegen en afwegen. Nee, het gaat erom, is die partij in die afweging? He, dus weet hij dat aan zijn zaak gewerkt wordt? Ja of nee? En daar gaat het om. Dus wat dat betreft, alleen over puntje A. Ik op dit moment, gehoor de beantwoording van de portefeuillehouder, zeg ik, ik kan me daar niet in vinden. Ik vind dat u wel mee moet werken.
Ik zou graag nog een keer het woord aan de wethouder willen geven om uit te leggen of u de dingen goed gehoord heeft of niet.
Ja, ik ga kijken of ik de commissie tegemoet kan komen met een toezegging. Nogmaals, wat hier staat is een procedurele zaak. We willen het opnemen in het landelijk gebied Zuid. En natuurlijk zijn we het met elkaar eens dat als er een koninklijk besluit ligt, dat dat zorgvuldig meegewogen moet worden in de manier waarop we in het landelijk gebied Zuid opnemen.
Meneer Groot, de wethouder mag even uitpraten.
Ja, misschien mag ik even het verhaal afmaken, want ik ging proberen om een toezegging te doen. Ik wil het ook niet doen. En de toezegging die ik zou willen doen is, we denken dat we in april of in mei de inventarisatie rond hebben van het landelijk gebied Zuid. Dan gaat er een uitnodiging naar alle inwoners in het gebied om die kaarten te bekijken. Daar wordt u ook voor uitgenodigd. We hebben dat met elkaar afgesproken in de hernieuwde herzieningsprocedure. En mijn voorstel is om voor die tijd inzicht te geven aan de leden van de commissie hoe we met dit specifieke perceel om zijn gegaan bij de inventarisatie. En dan zal ik dat we dan ook iets zeggen over het koninklijke besluit en wat de status daarvan is. Dat kan ik beloven, volgens mij. Dat is prima te doen. We moeten dat zorgvuldig, net zoals elk ander perceel, hoor, voor alle duidelijkheid, moeten we dat voor elk perceel natuurlijk goed uitzoeken. Dus dat kan ik volgens mij toezeggen.
Nou, het lijkt me een prima toezegging, maar ik ben hier de voorzitter. Dus dan ga ik even de andere kant, meneer Van Leijn.
Nou ja, inderdaad, ik voel wel een beetje met die groot mee, want bij het afwijzen, zoals in de eerste alinea staat van het stuk, staat er van, het gaat om een woonbestemming en dat is al eerdere keren gevraagd en dat is afgewezen door de provincie. En wij stellen u voor om niet mee te werken aan dit verzoek. Dat is voor, met de toezegging die u nu doet, dat u zegt van, dat kan ik besluit nemen, expliciet mee. Dus de overwegingen die in de eerste alinea staan, zijn misschien niet helemaal dekken de lading, om het zo maar te zeggen. Nou, en als het een procedurele zaak is, dat u zegt van, wat anders, Dan kan ik, nou ja goed, ik kan nog fractieberaad houden. En dan zou je kunnen zeggen, dan gaan we met die procedure voor hem mee. En omdat u zegt van, nou, we zullen alle bestaande rechten en alles wat er gebeurt, de hele geschiedenis. In het stuk staat, er is een globale scan uitgevoerd. Dus nou, u gaat nu een intensieve scan uitvoeren. En dan zal er misschien meer boven water komen. En dat wat een andere afweging maakt om de ten aanzien van eventuele bestemmingswijziging.
Ik heb een vraag aan de wethouder. Wethouder. Zou u het raadsbesluit willen aanpassen, herstellen en willen aanpassen, of wat zeg ik? Het raadsvoorstel willen aanpassen aan de toezegging? Die u net gedaan heeft. U heeft net een toezegging gedaan.
Tuurlijk, als dat. Maar ik bedoel, als ik een toezegging doe, dan wordt de toezegging toch gewoon genoteerd.
Ja.
Ik wil het best laten opnemen, dat maakt helemaal niet uit. Kijk, wat er moet worden uitgezocht. Die informatie heb ik nu niet paraat, dus daar ga ik verder ook niets over zeggen. Is er een koninklijk besluit? Wat staat daar precies in? Wat voor gevolgen heeft dat voor het perceel? Gewoon de normale vragen die we bij elk perceel bij de herzieningsprocedure stellen. En natuurlijk gaan we dat doen. Maar als dat in het raadsvoorstel moet worden opgenomen, dan wil ik dat best op die manier laten opnemen voor de raadsvergadering. Geen probleem.
Nou, heel hartelijk dank. Meneer...
Ja, dan verwachten we natuurlijk dat de kern van de zaak afwijzen van het verzoek om de bestemming te wijzigen van agrarisch inwonen uit het besluit wordt gehaald.
Ja. Meneer Zwart?
Ja, nog even ingaand op de punt BC. Wij hebben als commissie ook in het verleden aangegeven dat wij postzegelbestemmingsplannen die vooruitlopend op nog te herziene bestemmingsplannen zouden worden ingediend, dat die langs deze commissie zouden komen om op die manier te kunnen kijken of dat past en op die manier door te zetten met de nieuwe beleidslijnen zoals we die hebben bedacht. Op deze manier ondermijnen we dat door te zeggen dat we het feitelijk bij het college neerleggen. En volgens mij heeft de wetgever ook niet feitelijk die termijn van 8 weken waarbinnen dus een uitspraak van het college moet komen, van de raad moet komen, om wel of niet mee te werken aan het verzoek. We moeten dit middel natuurlijk niet nu gaan gebruiken om te zeggen van, joh, we willen wel meewerken, maar omdat wij nu blijkbaar een eigen argument hebben dat we personele capaciteit tekort hebben en een financiële afweging maken, om nu niet zeg maar aan die postzegelbestemmingsplannen mee wensen te werken en daarom dus maar afwijzen. Dat heeft de wetgever nooit bedacht met die 8 weken van het reageren. Op het al dan niet meewerken door dit orgaan aan een procedureel bestemmingsplan. Dus ik denk dat we het wel zuiver ook moeten houden dat we dit middel niet daarvoor inzetten.
Meneer Hieprink.
Ja, wij willen het ook heel graag heel zuiver houden. En het enige wat we constateren is dat de wetgever een termijn heeft gesteld. Lijkt me niet dat we daar een discussie over met elkaar over moeten gaan voeren. En we halen die termijn eenvoudigweg niet. Dit zit. Niet meer en niet minder. Dus u kunt besluiten om dat niet te doen. Hè? Dus zo was het namelijk. Dan mandateert u het niet aan het college. Dan gaat het netjes naar de raad toe. En op het moment dat wij dan in gebreken worden gesteld en we moeten de boete betalen, dan ga ik ervan uit dat u daar ook niet over klaagt. Dat is het enige. Ik bedoel, meer of minder staat hier niets.
Nee, deze commissie heeft toen ook besloten dat als het moet om tijdig te reageren op zo'n postzegelbestemmingsplan, bestemmingsplan, om eerder bij elkaar te komen. Dat hebben wij hier ook in deze commissie gezegd.
Dan hebben we de raadstermijn nog niet.
We gaan over tot besluitvorming. Ja, tenminste, de termijnen zijn geweest. We gaan dus twee besluiten doen. Eén, dat is het verzoek om voor het perceel Groeneweg 3234 een bestemmingsplan vast te stellen, om dat af te wijzen. U krijgt daar dus een ander voorstel voor. Wie is het ermee eens om het op dit moment af te wijzen? Dus wie is het eens met het voorstel?
Dat ligt er dan aan hoe het ons gepresenteerd wordt in de raad. Daar kunnen we nu nog niks op zeggen.
Oké, dus dan wordt het een B-stuk in de raad. Meneer Groot?
Nee, ik denk dat we de keuze moeten hebben tussen afwijzen en aannemen. En op dat moment is er voldoende onderbouwing om daar een weloverwogen besluit over te nemen. Het kan niet meer een eenzijdig, alleen je kan hier alleen maar afwijzen.
Maar ja, deze commissie.
Dat je ja kan zeggen.
Maar deze commissie die adviseert over wat er met het stuk moet gebeuren richting de raad.
Nou goed, en iedereen wijst het zoals het nu ligt af. Nee, dus.
Oh, ho, 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 ho. Ja hoor, heel kort.
U kunt ook een amendement indienen om het wel goed te keuren. Dus u kunt, waar alle wijze staat, kunt u zeggen meegaan bij het amendement, bij het voorstel.
Natuurlijk kan dat op het moment dat je een stuk hebt waar het advies is van. Breng het zo naar de raad, dan kan je het amenderen. Maar als je zegt, ik breng het gewijzigd naar de raad, dan vraag je aan elkaar, hoe wil je dat dan wijzigen? Nou, dat is nu aan de orde. Nou, ik zou het dan zo wijzigen dat ik ja en nee kan zeggen. En meer niet.
Sluit het besluit.
Het kan altijd. Het college legt voor. Wij stellen voor om het af te wijzen. De raad kan het veranderen. En is vanavond afgesproken dat in de argumentatie van het college het raadvoorstel iets zal gewijzigd worden. Dus ik denk dat de voorzitter terecht heeft gezegd, het wordt een B-stuk, waarbij door amendering het kan afwijzen kan worden veranderd in meegaan.
Ik wil de discussie niet moeilijker maken dan die is, maar.
Nou, dat doet u wel hoor.
Nee, maar je kan amenderen, maar je kan natuurlijk niet amenderen. Je kan een besluit wijzigen, maar je kan een besluit niet van nee naar ja wijzigen. Ik bedoel dat.
Meneer Groot, hoe lang bent u nou in de raad? Kom
ik ben nu gevier.
Oh, vanavond een uurtje.
Meneer Groot, ik ben nu gevier dat het abonnement kan zijn om het niet af te wijzen. Het wordt je niet toe te voegen, het is abonnement. En klaar, of te honoreren. Ja. Dus u kunt alle kanten op. Alleen, het ging vanavond even om de argumentatie, dat men daar moeite mee had en dat zal gewijzigd worden. En dan kan de raad in alle wijsheid besluiten.
Goed, dus het wordt een B-stuk met gewijzigd voorstel. En nu het tweede deel.
De mandatering.
Dat komt een apart voorstel. Dat gaat dus ook een B-stuk worden, omdat we niet weten hoe dat eruit komt te zien. En er kan altijd, als we het er helemaal mee eens zijn, staande de raadsvergadering gezegd worden van, nou, we houden allemaal kort het woord. Mee eens? Dank u wel, daarmee is 4B afgehandeld. Dan gaan we over naar agenda punt 4A.
En bij agenda punt 4a hebben zich 3 insprekers gemeld. Die krijgen ieder 5 minuten het woord. Maximaal. Het is de bedoeling dat we niet gaan zitten herhalen dat er uitsluitend nieuwe argumenten of aanvullende argumenten ingebracht worden. En ik wil u ook verzoeken als u, want ik heb begrepen dat u allemaal op hetzelfde agendapunt inspreekt, dat u ook elkaar niet gaat zitten herhalen, maar eventueel aanvult. En voor zover de commissieleden het niet hebben meegekregen, we hebben gisteren dus bericht gekregen van de uitspraak van de rechtbank en de overwegingen erbij. Meneer Somers, u mag het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben geen KB. We hebben wel een conserverend bestemmingsplan. We hebben ook een vergunning voor een uitbreiding van een woning. En we zitten wel volop in het overgangsrecht. Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie. Eindelijk mag u als commissie een advies uitbrengen op onze aanvraag van 30 juli 2011. Om ons historisch gegroeide recreatieve gebruik van onze uitbreiding van onze woning Vincent van Goghweg 4 te legaliseren middels het toekennen van de letters RW, recreatiewoning, op het perceel. 7 maanden na de aanvraag en 15 maanden na de handhavingsactie van het college bent u eindelijk aan zet. Het college wil helaas niet meewerken. Wil helemaal nergens aan meewerken als het gaat om Vincent van Goghweg 4. Wil geen brieven beantwoorden, wil alleen handhaven. En daar moet blijkbaar alles voor wijken, inclusief de verleende vergunningen. In het voorliggende stuk, wat u van het college heeft gekregen, is onze aanvraag wederom verdraaid. Wij hebben u niet gevraagd, zoals in de aanhef van het stuk staat, afwijzen van het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan Bergen-Dorpskern-Zuid, waarbij de uitbreiding van de woning op het perceel Vincent van Goghweg 4 te Bergen wordt bestemd als recreatiewoning. Hebben wij niet gevraagd. Wij verzoeken u om een aanpassing van het bestemmingsplan als u weer een nieuw bestemmingsplan gaat maken, om medewerking ten aanzien van een wijziging van het bestemmingsplan, de toekenning van de bestemming recreatiewoning, aan dit perceel. Waarmee het bestaande recreatieve gebruik, mede gebruik van deze uitbreiding van de woning, wederom positief is bestemd. En er in de bestaande slaapkamer, net als dat het in het verleden het geval was, weer legaal mag worden geslapen. Uitsluitend met de bestemming recreatiewoningen mag in een bijgebouw nog worden geslapen. U heeft een nieuw bestemmingsplan aangenomen in 2009 en daar is dit aanvullend in opgenomen. Dat was niet zo, dat is nu wel zo, middels artikel 10 lid D. De uitbreiding van de woning bevat middels de reguliere bouwvergunning uit 1993 een slaapkamer. Dat wordt niet betwist, dat staat op de vergunning en dat is regulier verleend. Wij gingen ervan uit dat deze vergunning ook in Bergen gewoon rechtskracht zou houden, ook onder het nieuwe bestemmingsplan. Dat blijkt niet het geval. De rechtbank, in de uitspraak zoals de voorzitter dat citeerde, oordeelt dat het er niet toe doet dat de gemeente eerder de uitbreiding van de woning heeft genoemd. Dus wat op de kaart staat of op de vergunning staat, is niet aan de orde volgens de rechtbank. Nieuwe situatie in Nederland. Volgens het nieuwe bestemmingsplan is het anders en dus mag het niet meer. Er mag niet meer worden geslapen daar waar al 20 jaar bijna werd geslapen, vanaf 1993. Wij vragen u niet om een toestemming om een nieuwe recreatiewoning te bouwen, waardoor de bebouwing op het perceel toeneemt en het gebied dichtslipt, want dat was een van de redenen waarom recreatiewoningen niet meer zouden mogen worden bijgebouwd. Het betreft een bestaand gebouw, onderdeel van de bestaande woning, dat bijna reeds 20 jaar is verhuurd en recreatief wordt medegebruikt. Wat de vorige eigenaar middels briefjes aan de gemeente heeft aangegeven, is ons niet gemeld bij de koop van de woning in 1999. En dit overstijgt ook de onderzoeksplicht of iemand dat heeft aangegeven, iets heeft aangegeven en in briefjes heeft gemeld. Staat niet in actes, staat nergens in opgenomen. De heer Blankenstein is niet, zoals door het college gesuggereerd wordt, de overtreder van artikel 40 van de woningwet. Hij heeft de stukken net uitgedeeld. Daar zitten ook foto's achter. Ik heb hier ook foto's liggen van de tijd toen de woning werd aangekocht. Er is feitelijk aan de woning niets veranderd. Dus er is niet gebouwd zonder bouwvergunning, want dat is artikel 40 lid A 1a en 1b, bouwen zonder bouwvergunning. Het bouwwerk is in de bestaande situatie gekocht en voor alle bouwwerk op het perceel, maar dan ook alle bouwwerk op het perceel, is een vergunning verleend door de gemeente Bergen. Het is allemaal 100% legaal en er is geen enkele twijfel over. Uw vastgestelde beleid recreatiewoningen op particuliere erven van 26 juni 2007, dat was dus voordat of nadat het gebruik al geconstateerd was, er was al toeristenbelasting betaald, want dat werd in 2006 bevestigd door de gemeente reeds ontvangen, spreekt van uitbreiding van recreatiewoningen in de bebouwde kom is niet gewenst. Behoudens bestendiging van historisch gegroeide situaties. Sinds 1993 is de uitbreiding aantoonbaar als woning verhuurd, recreatief medegebruikt en als slaapkamer gebruikt. Daarmee is het historisch gegroeid. Hoe zou historische groei anders moeten plaatsvinden? Dat gaat niet middels een bestemming.
Meneer Somers, u bent aan uw 5 minuten toe.
Ik neem dat van mijn collega over.
Ik vraag mijn stem, meneer Somers. Hij kan het goed verwoorden.
Oké, dus u ziet af van het spreekrecht. Goed, gaat u door.
Dank u wel. De nieuwe toevoeging in het bestemmingsplan vindt immers zijn oorsprong in de jurisprudentie. De zaak Ouderwater. Het wonen in een schuur op een perceel met een woonbestemming volgens de Raad van State moest worden toegestaan omdat de zin "het is verboden een bijgebouw als slaapgelegenheid te gebruiken" daar niet was toegepast. Dus heeft Bergen dit later in zijn bestemmingsplannen toegevoegd, zodat dat niet meer kon. Deze nieuwe regels hebben echter eerst rechtskracht gekregen na juni 2009. Gelden niet voor hetgeen daarvoor reeds plaatsvond of reeds was vergund. Van terugwerkende kracht van het besluit is namelijk geen sprake. Door de ongelukkige formulering in het nieuwe bestemmingsplan dat bijgebouwen niet als slaapgelegenheid mogen worden gebruikt, tenzij de bestemming RW aanwezig is op het perceel, maakt dat er bijna uitsluitend hier, vanwege de verleende vergunning, sprake is van een fout. Wij verzoeken u slechts deze fout op de meest simpele en minst ingrijpende wijze te herstellen. Twee letters, RW. Deze zaak verschilt van alle andere zaken doordat er een vergunning is verleend voor een slaapkamer. Wordt niet betwist en staat slaapkamer in een bijgebouw op dit moment en dat kan niet. Niet ter discussie tussen aanvrager en gemeente staat dat het recreatief gebruik al plaatsvond voordat het nieuwe bestemmingsplan van kracht werd. Staat niet ter discussie. Voorzitter, dit lijkt ons niet de plaats om in te gaan op alles wat het college heeft tegengeworpen in de handhavingszaak. Laat zij u maar uitleggen waarom hier tienduizenden euro's, zo niet tonnen aan gemeenschapsgeld zijn en worden verkwanseld om een volkomen legale situatie te handhaven, waar middels de rechtmatige en toekomstige toekenning van de letters RW dit dossier simpel had kunnen worden afgesloten. Het handelen van dit college heeft ons rechtsgevoel aangetast en de planologie op het perceel zonder reden volkomen op zijn kop gezet. Als verleende vergunningen niet worden gerespecteerd, dan is er geen andere weg dan het aantekenen van beroep. Als u alle exacte details wilt, dan verzoek ik u het dossier door te lezen. Ik ga ze u hier vanavond niet aan u allemaal voorlezen waarover de geschillen zijn gegaan. U heeft er af en toe een vleugje van meegekregen. Dat is hier niet aan de orde, want wij proberen hier de juiste bestemming aan het juiste perceel toegekend te krijgen. Soms hebben wij gelijk, soms heeft de gemeente gelijk, maar wij hebben nu op dit moment alleen maar ongelijk. En dat voelt niet goed. Ook uw besluit is straks weer een voor beroep vatbare beslissing. Vervolgens kunnen we nogmaals 10.000 euro's gaan spenderen aan het perceel. En als het rechtsgevoel wordt aangetast, dan is er ook geen andere weg. De woorden van twee gemeentelijke juristen die ter plaatse de situatie hebben opgenomen, zegt voldoende. Als er iets voor legalisatie in aanmerking komt, dan is het dit wel. Letterlijke woorden van de twee juristen. Alleen, het heeft niet plaatsgevonden. Op Vincent van Gogh 5, bij de overburen, is bij het nieuwe bestemmingsplan de bestemming RW toegevoegd. Dus die had geen zomerwoning, heeft nooit een zomerwoning gehad, zal er ook nooit een krijgen, maar er staat wel RW. Die staat op de verkeerde plek. helaas, het is zo, het kan niet meer worden gewijzigd. Tijdens, nou kom ik op een stukje wat niet in de tekst staat als u meeleest. Tijdens de behandeling van de Raad van State is het appellant nummer 14 geweest, die heeft bezwaar gemaakt dat een werkkamer niet in het bouwvak werd geplaatst in het nieuwe bestemmingsplan. En die heeft die zaak gewonnen. Hier geldt dat een slaapkamer buiten het bouwvak is gevallen. Feitelijk had de gemeente in diezelfde situatie het bouwvak daar moeten vergroten. Dat is niet gebeurd. Kijkt u vooral nog eens goed naar de bestemmingsplankaart. De garage staat nu voor de volgevellijn. Dat is niet meer in lijn met het nieuwe bestemmingsplan. Het zwembad staat in de bestemming natuurlandschappelijke waarde. Dat is niet conform het nieuwe bestemmingsplan. En de aanbouw is een bijgebouw geworden. Dat is een nieuwe titel binnen het nieuwe bestemmingsplan. En daardoor staat ook dat in het overgangsrecht. Er staat op het perceel nagenoeg niets meer legaal. Ik dank u wel. Ik wens u veel vertrouwen bij het nemen van het in de wijsheid van uw beslissing.
Dank u wel. Mevrouw Blankenstein. Dus hiermee kan ik zeggen dat het spreekrecht ingevuld is. Dan, meneer Somers, wilt u misschien nog heel even terugkomen? Want er zijn misschien nog commissieleden die nog een vraag aan u te stellen hebben. Graag een korte vraag. Niemand in de commissie die... Oh, meneer Van der Leijn.
Ja, het is ooit gebouwd, de aanbouw als bijgebouw of als onderdeel van het hoofdgebouw in de vergunning?
Niet als bijgebouw. Het is gebouwd en vergund en gemotiveerd als uitbreiding van de woning. In het oude bestemmingsplan 1937 waren bijgebouwen ogenschijnlijk niet toegestaan. Want ieder bijgebouw mocht een woning bevatten. Zo staat het onder artikel 27 van het bestemmingsplan benoemd. Dat was de grote huiver in de gemeente Bergen. Dat als je mee zou werken aan een bijgebouw, dat er dan ook een woning gesticht zou kunnen worden. Is hier niet het geval geweest. Hij is gemotiveerd door de ambtenaar, daar zijn ook stukken van. Hij is daarna benoemd door het college, ook in stukken, als een uitbreiding van de woning. Alleen door de lezing van het nieuwe bestemmingsplan is het nu een bijgebouw geworden en zijn alle bijgebouwen niet meer legaal op het terrein aanwezig.
Verder nog iemand een vraag? Meneer Groot.
Ja, meneer Somers, op het eind van uw betoog, dan zegt u de woorden van twee gemeentelijke juristen die ter plaatse de situatie hebben opgenomen zeggen voldoende. Als er iets voor legalisatie in aanmerking komt, dan is het dit wel. Terwijl uw hele pleidooi ervan uitgaat dat er niets illegaals is. Ik neem aan dat u erbij was toen die gemeentelijke gezagsdragers die uitspraak deden en dat de discussie toen ook gegaan is. Wat legaal is, hoef je niet te legaliseren, want dat is legaal. Kunt u daarop reageren?
Ja, dat kan. De discussie die op dit moment gevoerd wordt, die al heel lang gevoerd wordt, is of de uitbreiding van de woning een bijgebouw is of niet. Volgens de jurisprudentie die bestaat, kan een bijgebouw geen woonfunctie bevatten. Een slaapkamer is een woonfunctie. Hij is ook zo vergund. Alleen de tekst in het nieuwe bestemmingsplan, onder artikel 22, daar staat de definitie van een bijgebouw, daaruit zou kunnen worden afgeleid dat als de verleende vergunning uit het verleden, uit 1993, wordt geknipt in een tweetal delen, een tussenlid en een bijgebouw, dan zou je het als bijgebouw kunnen benoemen. En vervolgens mag je dus volgens het artikel 26.10d, mag je niet slapen in een bijgebouw. En er zit een slaapkamer. Dus je mag een slaapkamer niet gebruiken omdat het een bijgebouw is. Dat mag alleen als u de bestemming RW aan toekent. Dus wij vragen niet een recreatiewoning. Wij vragen die RW die op een zevental percelen, omliggende percelen wel staat, waar geen recreatiewoning is, om die ook op dit perceel neer te zetten. Geen uitbreiding, stoppen met de juridische zaken en gewoon alles weer legaal maken.
Meneer Seijler. U komt aan de beurt hoor, maar meneer Seijler die zat al een tijdje.
Ik ben misschien bij het volgen van dit lange dossier niet helemaal wakker gebleven. Maar ik begrijp niet waarom de bezwaarmaker of de belanghebbende of de woordvoerder het over het niet mogen slapen heeft. Ik denk dat het gaat om het tegen betaling laten slapen. Je mag overal slapen. Mijn vader sliep graag in de zomer op het balkon. En ik heb nog nooit handhaving over de vloer gekregen. Als mijn vader daarvoor een betaling hadden laten verrichten, dan waren we strafbaar geweest. Maar alle gekheid op een stokje. Het gaat om het recreatief gebruik. Het gebruik tegen betaling. Als je een logé hebt, mag je die overal laten. Je mag alleen eigenlijk geen tentje opzetten binnen de oude gemeente Bergen. Maar zelfs dat wordt nog wel door de vingers gezien. Dus ik denk dat deze twee dingen gewoon op één hoop worden gegooid. Die niet op één hoop zijn te gooien. En dat daaraan het recht wordt ontleend om een recreatiewoning van te maken, onder andere. Dus mijn vraag is, wat verstaat u onder slapen? Gewoon ergens een bed neerzetten en daar af en toe iemand laten slapen of zelf slapen. Of slapen, laten slapen tegen betaling. Want dat laatste is het probleem, denk ik.
Voorzitter, het is allebei een probleem. Want in de handhavingsactie is ook het slapen op een gegeven moment aangegrepen in dezelfde situatie. Omdat het gebouw 2 centimeter te laag zou zijn. Dat zou in strijd zijn met de bouwverordening uit een recent jaar. En daardoor zou er ook niet meer mogen worden geslapen. Dat staat in diezelfde handhavingsactie benoemd. Waar wij naar refereren is dat het recreatief medegebruik, dus niet het hebben van een complete recreatiewoning, maar het recreatief medegebruik, dat betekent ook dat er af en toe verhuurd wordt. Dat klopt inderdaad ook. Maar dat speelt al een tiental jaren. En dat was dus bekend op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan gemaakt zou worden. En men was dus bekend dat historische groeide situaties, en daar is dit er één van, die had dan positief bestemd kunnen en moeten worden. En dat is niet gebeurd. En daardoor komen we nu in de knel.
Ik ben de historicus in deze zaal, dus dat woord moet u maar heel voorzichtig gebruiken.
Oké.
Okay. Meneer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt hier recreatiewoning aangevraagd. En wat ik me af zit te vragen, want u had het net over die oorspronkelijke functie van het huis, zeg maar, op verbouwing. Dat meneer Van der Leij die woorden, die, of die vraag, die brandde mij ook op de lippen. Waarom niet het betwisten van die veranderde functie als bijgebouw? Waarom heeft u dat niet in de arm genomen, om het zo maar eens te zeggen?
Nou, voor mij hebben wij ongeveer alles ingezet wat maar kon om deze zaken een andere wending te geven. Maar het is inmiddels de rechtbank geweest die op die de gemeente volgt als verweerder. En stelt dat de definitie van het nieuwe bestemmingsplan feitelijk zegt dat wat de gemeente er eerder van gevonden heeft, en dat is ook de letterlijke tekst uit die uitspraak van de rechtbank, die doet er niet meer toe. Dus dat wij een vergunning in de zak hebben waarop staat dat er een slaapkamer zit, daar zegt de man gewoon rustig van, de uitspraak, de rechtbank. Dat doet er niet meer toe, want u heeft een nieuw bestemmingsplan en dat is het toetsingskader. Dus wij kunnen dat wel gaan aanvechten of het wel of niet een bijgebouw is. Nee, die strijd die loopt op een gegeven moment dood. En dan komen we uiteindelijk komen bij u, dat hebben wij in juli reeds gezien dat dat moet. Want toen hebben we aan de raad gevraagd, jongens, los dit op en zet daar die letters RW achter. Doet u dat allemaal niet, dan hebben we allemaal bijgebouwen die in het overgangsrecht vallen. En overgangsrecht, dat is planschade. Daar ben ik inmiddels ook een klein beetje in thuis. En dat is gewoon niet de bedoeling van een gemeente. En het is nooit de bedoeling geweest van een conserverend bestemmingsplan.
Is het echt een vraag of zullen we aan de eerste termijn beginnen? Of heeft u echt een dringende vraag aan meneer Somers? Een dringende korte vraag met een kort antwoord, alsjeblieft. Gaat uw gang.
Ik probeer het echt te begrijpen hoor, allemaal. Maar wat ik eruit distilleer, en zegt u maar als ik dat niet goed doe, is dat u eigenlijk gewoon een recreatiewoning vergunning wilt hebben op de bijbouw, het vergunde stukje aanbouw aan de woning. En dat u daarmee ook het handhavingstraject een halt toeroept en dus niet meer gehandhaafd wilt worden op het betaald verhuren van de woning. Ja? Begrijp ik het zo goed?
Het gaat iets verder dan dat u zegt. Wij vragen het niet specifiek, dan wijst u een pand aan, zeg maar. En dat is bij de bestemming RW niet de bedoeling. Het gaat om het perceel. Dat het perceel de bestemming RW heeft. En middels die bestemming RW is slapen in een bijgebouw toegestaan.
Meneer Groot, hele korte vraag en ook een heel kort antwoord. Want we lopen ver in de tijd uit.
U geeft in uw laatste antwoord aan van dat u vindt dat het overgangsrecht van toepassing is. Ik heb vandaag aandachtig de uitspraak gelezen en dat wordt door de rechter op alle punten wordt dat eigenlijk als niet onderbouwd beschouwd. Dus Wilt u dat nog een keer herhalen dan wat?
Ja, dat zal ik. Laat ik het proberen.
Ik het een keer begrijp, laat ik de uitspraak het, zo.
Laat ik het proberen te duiden.
Op het, heel kort.
Ja, op het perceel Vincent van Goghweg, daar heeft u een nieuw bouwvlak aangegeven in het nieuwe bestemmingsplan. Dat bouwvlak, dat is kleiner dan het bouwvlak wat het oorspronkelijk was. Vandaar was de 1-op-1 verhouding, uitbreidingsplan 37, van toepassing. Daar zijn nieuwe lijnen getrokken en er zijn nieuwe bestemmingen gegeven. Waaronder die van bijgebouwen, maar ook over de plaats en de locatie van bijgebouwen en dat soort zaken meer. Als een gebouw een uitbreiding van een woning is en die zit aan de woning, dan hoort die in het bouwvlak gesitueerd te zijn. Dat is hier niet het geval. Een bijgebouw wordt nog heel vaak op de plankaart niet aangegeven, want een heleboel bijgebouwen uit de omgeving staan niet op de kaart. Deze staat dat wel en staat rechtstreeks verbonden met de woning. Dat is typisch. Maar goed, als het een bijgebouw is, mag die niet op een afstand staan kleiner dan 2 meter van de zijdelingse perceelgrens. Deze staat op 1 meter van de afstand van de perceelsgrens. Hij mag niet dieper zijn dan 3 meter achter de achtergevellijn van de woning. Hij is 12 meter achter de achtergevellijn. Hij is 4,90 meter hoog. Hij mag niet hoger zijn dan 4 meter. Kortom, er is met dit gebouw dan van alles mis wat niet meer mag volgens het nieuwe bestemmingsplan. En als dat zo is, dan valt het onder het overgangsrecht. Hij staat daar dus niet meer goed. Het gevolg daarvan is dat op dit perceel, op ieder perceel mogen 75 vierkante meter aan bijgebouwen staan. Dat hier nu een uitbreiding van de woning een nieuw bijgebouw is van 52 vierkante meter. Maar dat er ook nog een garage staat van 50 vierkante meter en een pompgebouw van 5 vierkante meter. En de entree van de woning, ook 5 vierkante meter, ook nog een aanbouw is. Kortom, er staat ineens 117 vierkante meter en bijgebouwen op het terrein die er nooit gestaan hebben. Als dit weer wordt gerepareerd middels die RW-bestemming en het is geen bijgebouw, dan is er dus ook die vierkante meters vallen weg. Dan staat de garage er weer gedeeltelijk normaal. Want dan zijn we in ieder geval vallen we terug op een kleiner aantal strijdige vierkante meters. En dan wordt het weer een beetje passend op het perceel. Op dit moment is er gewoon chaos op het perceel. Dat is echt waar. Ik kan het echt niet anders brengen. Dat de rechtbank daar in de stukken niet al te diep op ingaat. Zij beoordelen niet of er planschade is, want dat komt nog. Daar heeft het tenniscentrum als adviseur van de gemeente inmiddels een uitspraak over gedaan. Een conceptadvies. Wij mogen daar deze week nog op reageren. Want daar hebben wij een termijn van 4 weken voor. Dat moet ook deze week gebeuren. En het tenniscentrum, de adviseur, ingehuurde adviseur van de gemeente, heeft bepaald dat er al minimaal €52.000 schade is. En dat doen ze niet als er, als er geen planschade is en geen overgangsrecht is.
Ik denk dat we nu overgaan, dank u wel. Ik denk dat we nu overgaan tot de eerste termijn. Wie of wie? Nou, ik begin nu bij u, meneer Melendorp.
Had ik nou even niet op gerekend, maar goed.
Nou, wil u niet?
Jawel hoor. Oh. Wij kunnen ons vinden in het voorstel om de aangevraagde bestemmingswijziging af te wijzen. De aanvraag om in onze ogen een deel van het woonhuis, wat vinden wij nog steeds, tot recreatiebungalow te bombarderen, vinden wij merkwaardig. Het is volgens ons nog eens nodig om eens goed te kijken in hoeverre die bijgebouwfunctie wel op zijn plaats is. Ik zou trouwens niet weten hoe dat dan gerepareerd moet worden, maar het lijkt me zinniger om dat te doen als dat aanbouw tot recreatiebungalow wordt gebombardeerd. Overigens zetten wij mede in het licht van de mondelingen, zoals schriftelijke uitspraken over andere bestemmingsplannen en los van de formele rechtelijke uitspraak, wel vraagtekens bij de benadering van recreatieve huur van het woonhuis, of liever een deel daarvan. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Nou, meneer Van der Leij, mag u.
Ja, ik heb één vraag die ik heb van, zodra er een RW-bestemming aangegeven zou worden, zover ik het goed in kan schatten, is een RW-bestemming ook onderdeel van de bijgebouwregeling. Dus volgens mij doet dat dan nog steeds de hoeveelheid bijgebouwen, komt dan niet ten goede. Volgens mij kun je kiezen in je bijgebouwregeling voor of een RW-bestemming als gebruik of als een bijgebouw voor andere dingen. De vraag die ik had, en die is ook al even aan de orde geweest net, van Het is ooit verleend als onderdeel van het hoofdgebouw. Waarom repareert u niet het bouwvlak naar achteren, zodat het onderdeel is van de woning? Dan is het geen bijgebouw meer, maar u repareert. En er is bij eerdere bestemmingsplannen die conserverend van aard zijn, met name bij Schorel is dat geweest, waar een aantal mensen die te laat waren of dachten dat ze te laat waren met hun oude RW-bestemming die er dan bij de inventarisatie niet uitgekomen was, is er toegezegd destijds dat er, als er omissies zijn ten aanzien van oude rechten, die om wat voor reden ook, omdat we nu opeens andere juridische regels, die in dit geval zijn de bouwvlakken vastgesteld en zo, is er gezegd, nou dan gaan we dat, als er een omissie is, dan gaan we dat als gemeente repareren. Dus als dit is vergund is als onderdeel destijds van het hoofdgebouw, dan zou ik zeggen, laat dat laatste stukje binnen het bouwvak komen. En of het dan betaald verhuren van een deel van een woning, of dat strijdig is met het gebruik, dat weet ik niet. Zo goed ken ik de artikels niet van het bestemmingsplan. Maar dat is een gebruiksbepaling. Dat zou u dan moeten handhaven als dat zo zou zijn, dat je dat niet mag verhuren, een deel van je woning. Maar ik denk dat we in de gemeente heel veel delen van woningen verhuren. Het zijn niet gedeeltelijk permanent. Ik denk aan de bed en breakfasten en dat soort zaken die in deze gemeente zijn. Dan wordt ook commercieel delen van woningen verhuurd. Logies meer van pijn, zoals het vroeger heette. Dus ik vraag me af in welke verhouding dat dan staat.
Meneer Groot?
Ja, ik kan me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Ook zeker na het zien van het laatste kaartje, waarin eigenlijk de crux van het hele verhaal naar voren komt. En daar hebben we, dacht ik, in deze commissie goede afspraken over gemaakt. Ook als na het vaststellen blijkt dat er zaken gewoon om wat voor reden dan ook niet juist geregeld zijn. En we hebben het hier over ruimtelijke ordening, hè? Niet over het handhaven van rechten en plichten. Het gaat er gewoon om dat het op de plankaart, of althans op de plankaart, dat het in de wetgeving over het perceel juist omschreven moet zijn. Nou, ik denk dat daar wat te doen is op dit moment. En als dan de situatie is zoals collega van der Leij schetst, nou, dan heb ik daar in principe vrede mee. Daar hebben we een andere regelingen voor die dat wel al dan niet toestaan. Maar het moet wel, als we het constateren, juist gemaakt worden. En als dat betekent dat het dan 8 of 9 jaar onder het overgangsrecht moet, zoals we van de heer Somers kunnen begrijpen, of kunnen horen, dan denk ik dat we op dit moment dat niet moeten willen, dat we moeten repareren.
Meneer Seiler?
Ja, diepe zucht. We zijn al heel lang met het dossier geconfronteerd. Vorig jaar zijn wij uitgenodigd om daarover bijgepraat te worden door de ambtenaren. Collega Medendorp en ik zijn daar geweest van de zomer. En na afloop van een uur goede voorlichting, hadden wij al het idee dat dit niet een zaak was waar de raad zich opnieuw over zou moeten buigen. Wat we nu hebben gehoord in de hele correspondentie die wij allemaal met evenveel plezier hebben gekregen, maar goed, dat even terzijde. Maar ook wat we hebben gelezen uit de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar, en dank aan de griffier dat we dat nog op tijd hebben gekregen, dat we inderdaad daar kennis van hebben kunnen nemen, weten we dat het hier om een zaak gaat waar het vooral gaat om het achteraf alsnog krijgen van gelijk van een situatie die inderdaad in alle opzichten niet legaal is. Misschien afgezien van wat we nu net hoorden over het bouwvlak dat niet goed op de kaart is getekend. Maar er is eigenlijk een technisch mankementje. Als het gaat om de legaliteit of de illegaliteit, om het feit of er legaal of illegaal geslapen wordt, daar behoeft geen twijfel meer over te worden bestaan. En ik denk dat we zowel het college kunnen volgen in zijn afwegingen, als blij mogen zijn met de uitspraak van de rechtbank, en daar als raad ook niet meer te veel aan moeten willen doen. Dat is eigenlijk een samenvatting van een veel langer verhaal dat ik had willen houden, maar laat ik het niet al te erg maken.
Dank u wel, meneer Seijler. Mevrouw de Ruiter.
Afgezien van de, zoals meneer Seijler noemde, technische aspecten, waar we graag het commentaar van de wethouder hoor, hebben nog de vele brieven per mail ontvangen, nog het inbreng van de heer Somers ons ertoe kunnen overhalen om niet akkoord te gaan met het voorstel zoals er ligt namens het college. En wij willen zeker niet het werk van de rechtbank overdoen. Dus dit was even ons commentaar hierop. Dank u.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de wethouder. Wilt u even schorsen?
Ja, 5 minuten.
Oké.
Het woord is aan wethouder Hietbrink.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zal in de eerste termijn de beantwoording op hoofdlijnen voeren. Dat lijkt me goed gezien inderdaad de vele briefwisselingen, alle technische details. En ik denk dat dat in vier hoofdpunten kan. Allereerst loopt er een handhavingstraject. Dat handhavingstraject, dat is, ook al is er nu een uitspraak van de rechter, nog steeds onder de rechter. De gemeente heeft gisteren in het gelijk gesteld op alle punten door de rechter. Maar daar kan nog beroep tegen worden aangetekend door meneer en mevrouw Blankenstein. Dus daar wil ik vanavond ook niets over zeggen. Het is aan meneer en mevrouw Blankenstein om dat wel of niet te doen. En dat gaat, dat handhavingstraject, dat ziet op het gebruik als recreatiewoning. En niet op iets anders, niet op het slapen in een bijgebouw. Daar zeg ik zo meteen nog iets over. Daarnaast loopt er, zoals ook is vermeld door de inspreker, een planschadetraject. Dat planschadetraject dat is ook nog lopende. Ik hecht er wel aan om twee onjuistheden die zijn vermeld door de inspreker recht te zetten. Dat is gedaan door een onafhankelijk centrum, dus niet door iemand van de gemeente. Het kenniscentrum is een onafhankelijk instituut dat de planschade vaststelt. En daar kan zowel de heer en mevrouw Blankenstein kunnen daar iets over vinden als de gemeente. Dat gaan wij ook nog doen. En het gaat niet om een eerste schatting of een eerste bedrag dat het kenniscentrum heeft vastgesteld van 52.000 euro, maar van 22.000 euro. Lijkt me toch goed om dat even recht te zetten. En het college neemt daar op korte termijn een besluit over wat we daarvan vinden van dat bedrag. Dan is de vraag die vanavond voor ligt, is een RO-vraag. Het is geen handhavingsvraag. Het gaat over de vraag, willen we daar een recreatiewoning toestaan? En het antwoord dat we u hebben gegeven, daarom hebben we het afgewezen, is, u heeft zelf besloten in 2007 dat we geen nieuwe recreatiewoningen willen. En voor alle duidelijkheid, het is nooit vergund als recreatiewoning. En het verzoek gaat letterlijk over het legalisatie van het recreatief gebruik. Niet het gebruik als slaapgelegenheid voor de mensen die er wonen, maar over recreatief gebruik en het wordt ook verhuurd. En u heeft dat ook kunnen lezen in de uitspraak van de rechter. Dan blijft er volgens mij één punt over. En dat kunnen we denk ik uitzoeken. Dus daar kan ik een toezegging over doen, maar dat doet niets af aan het besluit dat voor ligt. En daar moeten we vanavond iets van vinden. En daar moet u straks in de raad iets van vinden. En dat gaat over de vraag of de bewoners zelf mogen slapen in het bijgebouw. Meneer Zeiler zei al iets over zijn vader, van zouden we daar nou op handhaven? Nou, ik heb dat net even ambtelijk nagevraagd. Ik kan er op dit moment niet duidelijk uitsluitsel over geven, maar ik kan u wel beloven om dat uit te zoeken. En naar ons idee kan het niet de bedoeling zijn dat om mensen die slapen in hun eigen woning, dat we daarop gaan handhaven. Dus dat is... Nee, dat zou ik ook niet willen. Maar nee, ik wil er niet flauw over doen, want het is namelijk een punt wat terugkwam bij de inspraak. En er wordt de suggestie gewekt dat dat niet zou kunnen. Ik wil dat serieus uitzoeken. U krijgt er van mij ook antwoord op. Maar ik wil wel voor alle duidelijkheid gesteld hebben dat het besluit dat nu voor ligt is een antwoord op een verzoek dat we hebben gekregen van een inwoner. En dat gaat niet over het slapen in de eigen woning, maar dat gaat over het recreatief gebruik. En daarvan zeggen wij, dat kan niet. Nou, binnen alle beleidskaders die u eerder heeft geformuleerd. Daar zou ik bij willen houden voor de eerste termijn.
Dank u wel. Wie wil graag het woord voor de tweede termijn? Meneer Groot.
Ja, Parvaro, bedankt voor de heldere uiteenzetting. Zo lijkt dit wel wat makkelijker dan vorige, maar goed. Waar ik toch nog even op terug wil komen, dat is het vierde puntje. En dan gaat het niet wat er wel mag en wat er niet mag, maar het gaat er gewoon om wat het is. En als ik het traject goed tegen het licht hou, dan is er een uitbreiding van een hoofdgebouw in de tijd vergund. En ik denk dat precies datgene is wat we in het verleden met elkaar afgesproken hebben. Als dat soort zaken aan het licht komen, dan is de gemeente die repareert dat. Dan houden we dat niet een bestemmingsplanperiode onder het voorbereidingsbesluit, maar we repareren dat. En ik zou graag van u de toezegging dat u dat repareert.
Dank u wel.
Ja, voor u, dat is ook ongeveer de enige vraag die nog overbleef, want verder was de beantwoording buitengewoon duidelijk.
Ja. Meneer de Hietbrink in de tweede termijn.
Ik dacht dat ik die toezegging had gedaan, maar blijkbaar niet duidelijk genoeg. Wij gaan dat uitzoeken. En als dat uitzoeken ertoe leidt dat er iets gerepareerd moet worden, dan gaan we repareren. En u wordt daarover geïnformeerd.
Oké, dan gaan we over tot de besluitvorming. Het stuk kan naar de raad. Per definitie wordt het een B-stuk. Omdat er nog iets uitgezocht moet worden. Nee,
nee, ik heb een toezegging gedaan. Ik heb heel expliciet volgens mij gezegd dat wat daaruit komt losstaat van het besluit dat wij moeten nemen, omdat er een verzoek is gedaan om het legaliseren van het recreatief gebruik. En daar doet de uitkomst van dat onderzoek niets aan af. Dus ik zeg niet toe om dat uit te zoeken voor de volgende raadsvergadering, voor alle duidelijkheid.
Meneer Van Leij.
In het besluit gaat het dus gewoon feitelijk om het feit, wil de raad een RW-bestemming aan het perceel toekennen of niet? Zo simpel is het.
Ja. En het gaat dus naar de raad en dan gaat het als A-stuk of B-stuk? A-stuk. Dank u wel. Ho. Dan het volgende agendapunt. Dat is het voorstel betreft het beleid terugbouwen, bijgebouwen, aan te passen door een afwijkingsbevoegdheid in bestemmingsplannen op te nemen. Ik zou even willen vragen, de mensen op de publieke tribune, blijven die zitten of gaan die weg? U mag rustig blijven hoor, maar anders wil ik u even de gelegenheid geven om de zaal te verlaten. Ja, gaan we verder. Het was dus op de agenda punt 5. Wie wil daarover het woord? Nou, ik zie wat twijfelachtigs gewapper. Hoeft niet hoor, mag. Zeker weten we niet, Medendorp. Oké, nou mag u.
Heel kort. Wij vinden dat een flinke stap vooruit en we zullen het daarom ook van harte ondersteunen. Het recht bij en een ruimere kijk op de levendigheid van onze gemeente zal zorgen voor grotere bereidheid de bevolking om storende bebouwing, met name op grote erven, te verwijderen. Dat was eigenlijk ons commentaar daarop. Dank u wel.
Meneer Van der Wijn.
Een vraag die ik eigenlijk had, er wordt gerefereerd aan bestemmingsplan Schoorl, landelijk gebied Noord. En de kernen. Ze vragen even van, is het nou alleen van toepassing op agrarische bebouwing of op alle voormalige bebouwing? En u zegt van de huidige bebouwing. Dan was onze vraag, gaat dat dan om legale bebouwing? De huidige bebouwing, want er is natuurlijk heel veel illegaal gebouwd. Waar houdt u dan rekening mee? Wat is dan de norm voor huidige bebouwing? En u zegt van, de bijgebouwen die moeten gekoppeld zijn aan de woonfunctie. Maar ja, bij een woongebouw willen we eigenlijk altijd dat het bijgebouw ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. En bij bijgebouwen van, laten we zeggen, 300-400 vierkante meter en een hoofdgebouw van 100 vierkante meter verdwijnt dat beeld. Dat snap ik ook wel, dat je dus, je zit met een oude erfenis. En kennelijk is dat, maar goed, dat beleid van die 150 vierkante meter, dat is er nog niet zo lang natuurlijk. En u zegt van, er zijn al diverse verzoeken, gebleken is dat de verruimde in de praktijk weinig gebruikt wordt. Nou ja, dat kan, maar ik weet niet of er al, dat staat niet zo in het stuk hoor, u noemt er één op, maar zijn er al heel veel verzoeken geweest? Of hebben mensen, of heeft u zelf geprobeerd die sanering te doen en hebben mensen gezegd, nee, ik ga niet saneren, want ik mag niks terugbouwen. Het is een beetje, ja, dat er niet veel gebeurt, wilde niet zeggen dat de mensen het, misschien hebben ze er gewoon geen animo er op dit moment voor. Maar het lijkt nu net of er heel veel animo is, maar de mensen het toch niet doen omdat ze tegen 150, 400 meter aanlopen. En dat uit informatie maken wij dat niet zo op.
Dank u wel.
Ja. Ja, ik moet ook gedeeltelijk aansluiten bij meneer Van der Leij, want toen ik dit las, denk je, hou eens even, 372 vierkante meter, wat voor woonpaleis moet er dan nog meer bij komen? Want het gaat om bestemming wonen, bijgebouw. En ja, als ik dan denk je, waar gaat het om? Gaat het om stallen die opnieuw gebouwd moeten worden, gecomprimeerd worden? Of is dit echt alleen maar bestemming wonen of ook agrarische bestemming? Dus dat is voor mij ook absoluut niet duidelijk, zoals het stuk hier ligt en aan ons voorgesteld wordt. Dus daar graag opheldering over.
Dank u wel, mevrouw de Ruiter. Meneer Seijnen.
Ja, voorzitter, eigenlijk een soortgelijke opmerking. Het stuk is nogal vaag onderbouwd. Wij hebben dus ook niet zo'n mooie volzin als de heer Meendorp uitsprak voorbereid. Want het is wat vaag. Hoe groot is die behoefte? Waarom is het nu ineens noodzakelijk? En gaat het inderdaad alleen maar om een woonfunctie? Want veel, zeker in het buitengebied, als het daar specifiek om gaat, veel grote terreinen worden gebruikt voor een hobbyfunctie, een hobby-agrarische functie. En dan komen we weer in de sfeer van de paardenbakken, waarvan we er volgens de voorzitter van de raad al veel te veel van hebben, legaal of illegaal. Dus het is wat erg algemeen en wat erg vaag gesteld, hoewel we natuurlijk onze burgers heel veel willen gunnen, maar de context moet wat geconcretiseerd worden naar mijn idee.
Dank u wel, mevrouw Muller.
Ik wil graag even afwachten het antwoord van de verdere uitleg van de wethouder.
Meneer Zwart.
Wij kunnen ons de noodzaak tot het wijzen van deze beleidsregel wel inzien. De keus wordt of renoveren of slopen en ergens anders herbouwen. En denken dat dit wel een kwaliteitsimpuls voor het landelijk gebied kan betekenen. Uiteraard met de vragen die nog meer gesteld zijn. Denken wij dat het een goede regel is.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter, wil u misschien de microfoon even doen? Het antwoord is aan de wethouder. Kunt u meteen beantwoorden?
Ik hoop het. De eerste vraag was van de Partij van de Arbeid. Gaat het alleen om agrarische bebouwing of om alle bebouwing? Het antwoord is alle bebouwing. Het gaat alleen om legale bebouwing. Blijft het nog ondergeschikt, hè, als het zo groot is? Nou, we hebben opgenomen, zo staat het ook in het stuk, dat het ondergeschikt moet blijven. Het is een wijzigingsbevoegdheid, hè, wat we voorstellen. Dus de reden daarvoor is juist dat we nog wat regie houden op hoe wordt het dan ingepast, hoe zit het met goot en nokhoogte en dat soort zaken. Dus we denken dat we op die manier dan ook daar wat regie op kunnen houden. Het komt sporadisch voor, dus het is inderdaad niet iets wat heel vaak voorkomt. Maar op het moment dat het voorkomt, en we zijn er gewoon tegen aangelopen, hè, we hebben gewoon een concreet geval van iemand aan de Nesdijk, die heeft een grote schuur staan van meer dan 800 vierkante meter. Die heeft een voorstel gedaan om daar aanzienlijk minder terug te bouwen, dus wel onder die 50% norm. Maar we moesten dat verzoek afwijzen op grond van het bestaande beleid, terwijl we tegelijkertijd constateren dat de ruimtelijke kwaliteit eigenlijk gebaat zou zijn bij het weghalen van de schuur die er nu stond en het neerzetten van een nieuwe schuur. Daar is dit voor bedoeld. Dat zal echt geen 20 keer per jaar voorkomen, maar de keer dat het voorkomt, biedt het ons een handvat als college om de afweging te maken en per geval te kijken van nou, is dit inderdaad een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Dat is het voorstel dat we doen en veel concreter dan dat kunnen we het ook niet maken volgens mij.
Dank u wel. Mevrouw Muller, u wilde even het antwoord afwachten.
Ja, nee, we zijn tevreden, we kunnen daarin meegaan.
Oké. Wie wil nog in het woord voor de tweede termijn verder? Meneer Van Leijen.
U zegt net, het gaat ook niet alleen over de oppervlakte, het gaat ook over een wijziging van een nok-en-groothoogte dan. Want de bijgebouwregeling kent nu een nok-en-groothoogte, dat staat niet in het stuk. In het stuk staat alleen over de oppervlakte. Het staat niet over een verruiming van een nok-en-groothoogte. Dus dat staat er niet in. Dus, nou ja. En de vraag is dan even van, u zegt van het komt niet veel voor en het is een afwijkingsregel. Maar als je het zo neerzet, dan eigenlijk is die 150 vierkante meter weg. Dat is dan geen beleid meer. Dus het beleid is 50% maximaal van wat er nu staat. En dan heeft alleen nog de afweging van het moet goed inpasbaar zijn. En bij de 150 vierkante meter gold het wat minder. Maar eigenlijk wordt het een algemene regel.
Dank u wel, meneer Seijnen.
Dank aan de wethouder ook voor het noemen van een concreet voorbeeld. Want je vraagt je nu ook af, wat was de urgentie hiervan en welk plan is afgewezen? Dat is inderdaad een bekend geval. Ik heb nog niet helemaal, of eigenlijk geen antwoord gekregen... Eigenlijk geen antwoord gekregen op de vraag wat er in gebouwen al dan niet mogelijk is als het bij de woonfunctie hoort. Terwijl veel mensen in het buitengebied een hobby boerenbedrijf beginnen. En dat zijn niet altijd gewenste, landschappelijk of ecologisch gewenste ontwikkelingen. Kan de wethouder daar nog iets over zeggen?
Mevrouw de Ruiter, wilde u nog het woord?
Ik wilde even toevoegen dat we natuurlijk heel blij zijn dat het college, als het tegen iets aanloopt, dat de maatregel niet helemaal goed werkt, dat we hem dan gaan herzien. Want dat is natuurlijk toch wel heel positief. Dat willen we toch ook wel even opmerken. Over het algemeen blijft het ons toch wel ietsje vaag. En wij hebben dezelfde zorgen als gemeentebelangen over mogelijke ontwikkelingen die we dan weer niet wenselijk vinden. Maar goed.
Meneer Groot.
Even na de beantwoording een korte vraag. Kan de calamiteitenregel in deze dan voor een groot gedeelte, als het ware, in de ijskast? Voor ons allen de calamiteitenregel is van als iets verwoest wordt... Door brand, de blikseminslag of dat soort zaken, dan heb je het wederopbouwrecht plus 5%. Vaak is dat ongewenst. Met name als een oude schuur in een dorpskern die vroeger bij een boerderij hoorde, door brand verwoest wordt, mag je hem helemaal weer opbouwen. Als je dit gaat doen, dan win je ruimte. Dus mijn vraag is, kan je dat met elkaar koppelen? Kan je daar wat voordelen uithalen dan, of niet? Technische vraag hoor.
Nou, wie gaat het antwoord geven?
Ja, die tweede termijn, de tweede termijn ging mij wel boven de pit, moet ik helaas bekennen. Dus ik ga de eerste twee vragen over de grootte en de nokhoogte en over de gebouwen bij de woonfunctie, wat daarin mag, die ga ik aan mijn linkerzijde laten beantwoorden. En over de calamiteitenregeling ga ik door mijn rechterzijde laten beantwoorden. Daar heb ik geen tekst deze twee termijnen.
Nou, het wordt dus zo'n soort links-rechts troelala. Nou, dan ja, gaan we...
Voor wat betreft de ongewenste bezigheden van de bewoners van de percelen waar u het over heeft, daar heb je natuurlijk maar een beperkte invloed op. Kijk, als mensen zich gewoon houden aan wat er conform het bestemmingsplan mag, dus gerelateerd aan de woonfunctie, dan mag men daar gewoon doen wat men wil. En er wordt ook wel gezegd dat de terug te bouwen bijgebouwde gerelateerd moeten zijn aan de woonbestemming. En meer kan je daar ook gewoon niet aan doen. Dat is ook om ongewenst gebruik tegen te gaan. Het moet gerelateerd zijn aan de woonbestemming. Ja, de opslag.
Misschien kan ik nog aan toevoegen. Volgens mij mogen mensen nu gewoon in die oude schuur, die dan veel groter is, mogen ze ook gewoon doen wat ze willen. Om het maar even. Hè, dus in die zin, dan gebeurt er misschien op een kleiner oppervlak dingen die we niet willen. Maar hè, dus dat regelen we niet met dit besluit natuurlijk.
En voor wat betreft de toegestaande grootte en nokhoogte van bijgebouwen moet gewoon aangesloten worden wat het bestemmingsplan zegt daarover. Maar u had het over het ondergeschikt blijven aan het hoofdgebouw. En het is dan weliswaar qua oppervlakte misschien groter dan de hoofdgebouw, maar qua grootte en nokhoogte is het daar natuurlijk wel aan ondergeschikt.
Dus de verruiming geldt alleen de oppervlakte? Dus het gaat niet als een bijgebouw nu 4 meter mag zijn, dan gaat het, en het oude gebouw is 6 meter, dan is het nieuwe gebouw grotere oppervlakte, maar de nokhoogte en de groothoogte uit het bestemmingsplan blijft gehandhaafd. Krijg je even nog een mooi gebouw?
Vast wel.
Daar letten we goed op.
Nee.
Was hier nog een vraag?
Die is eraan gerelateerd. Wat doet u met gevallen die wel...
Meneer, we zijn met de beantwoording bezig en ik leid hier de vergadering.
Stefan, jij bent dan de buurt.
Calamiteitenregeling kan niet op de schop. Ieder plan kent gewoon die calamiteitenregeling. Als een gebouw verwoest wordt door brand, enorme storm, noem maar op, mag men binnen 2 jaar overigens dat gebouw herbouwen. zoals hij was, zo groot als hij was. Ook al is hij te groot. Bij mij deed hij het ook niet, begrijp ik. Calamiteitenregeling blijft gewoon van kracht. Als er straks dus een prachtig nieuw gebouw wordt neergezet, maximaal de helft zo groot, geldt ook de calamiteitenregeling. Voordeel is denk ik, op het moment dat je nieuw gebouw neerzet, is er minder kans op van die ongelukken. Dus ga je de calamiteitenregeling minder gebruiken. Maar de regeling als zodanig blijft gewoon in alle plannen zitten. Dat was een extraatje, maar dat is toch zo?
Nou, een kleintje dan.
U schrijft in het stuk dat er van de oude regeling weinig gebruik gemaakt is. Maar stel dat iemand het wel gedaan heeft, krijgt hij dan ook de rechten om die... Die heeft misschien met die 150 had hij genoegen, hij had 600 staan. Krijgt hij nou nog als hij iets aanvraagt iets extra's?
Ik begrijp dat het antwoord nee is.
Nou, we gaan over tot de besluitvorming. Ik heb geconstateerd dat u zich kan vinden in het voorstel dat het naar de raad kan dat er aangestuurd wordt. Ja? Dan blijft nog over wat op de oorspronkelijke agenda stond als agenda punt 3. En dat is het verslag van 10 januari. Iemand op aanmerking over het verslag? Meneer Zeilen.
Voorzitter, het spijt mij buitengewoon. Maar ik moet weer beginnen over de spelling van de verspieker. Nee,
dat blijft ons achtervolgen, hè?
De verwarring was, denk ik, te groot. En het is weer in plaats van met Y met IE gespeld. Maar ik beloof u, het is echt de laatste keer.
Nee, maar ze hebben nu Verspiekweg zo gespeld, zodat het in ieder geval altijd goed uitgesproken wordt.
Ja. Dan verder nog twee vragen naar aanleiding van het verslag. Verder onder op bladzijde 1 is er iets gezegd, een toezegging gedaan over stand van zaken. Ik weet niet of we dat nu horen, maar... bestemming van Nieuw-Kranenberg gaat nog even duren. We hebben voor donderdag op de agenda iets wat daarmee annex is. Misschien dat wethouder daar nu of straks bij de mededelingen een mededeling over kan doen. Op bladzijde 2 bij het zesde gedachtenstreepje, de portefeuille geeft aan dat... bij wijzigingen van het strandbeleid dienen daarop gebaseerde ontwikkelingen als vergroten van bouwvlakken via postzegelplannen geregeld te worden. Dat heeft hij inderdaad zo gezegd. Maar we hebben afgelopen week een discussie gehad over de strandnota en daar bleek nog een addertje onder het zand te zitten. Of een zandhagedis onder het zand, misschien is dat een betere beeldspraak. Er is ook een probleem met de welstand. En dat werd bij de ambtenaar die ons daarover voorlichtte duidelijk gesteld. Er is een probleem met de welstand en met de vraag of wij op het strand al dan niet een welstandstoets loslaten op de gebouwen daar. En daar zouden we toch nog graag eens wat nadere informatie over hebben. Misschien dat dat een keer in een kleine informatie in deze commissie kan, voordat wij weer vragen gaan stellen bij bestemmingsplannen over wat we nou met die strandtenten moeten doen, of in de evaluatie van de strandnota weer stuiten op het feit dat er planologisch of welstandsproblemen zijn. Dus misschien dat het gewoon eens even, misschien wel in de vorm van een kleine notitie of een memo op een rijtje kan worden gezet wat er nodig is voor de volledige inbedding van de strandtenten, zowel welstand, bouwvergunning als planologisch. Want dat werd mij eigenlijk pas afgelopen donderdag duidelijk in die discussie over strandnota. Dus dat is meer een verzoek naar aanleiding van deze op zich juist genotuleerde opmerking.
Oké, het is dus duidelijk naar aanleiding van, maar u kunt zich vinden in het verslag. Goed, dan gaan we verder met de lijst van bestuurlijke toezeggingen. Ja, kan vastgesteld worden. Dan gaan we toe naar de ingekomen stukken. Vastgesteld.
Oké, dan is er nog mededeling van de portefeuillehouder in zaken bestemmingsplannen.
Twee, en een opmerking naar aanleiding van de opmerking van de heer Zeiler net. Ik zou hier iets zeggen over de stand van zaken correctieve herziening. Het gaat om een drietal zaken. Ten eerste de correctieve herziening van Bergen-Zuid. Daar zijn na de uitspraak van de Raad van State een zestal beroepschriften gegrond of deels gegrond verklaard. Inmiddels is er een opdracht verleend om die zes percelen, want het gaat altijd om één perceel, hè, een perceel, om daar parcele herziening voor op te starten. En die procedure wordt binnenkort gestart. Kijken of ik iets meer over moet zeggen, want ik zie mevrouw de Ruiter heel erg. In Schorrel zijn er zeven beroepschriften gegrond of deels gegrond verklaard. Daar is de opdracht nog niet verleend, maar dat gaan we op korte termijn doen. Dus dan gaat de procedure lopen.
Welk Schorrel is dat? Welk Schorrel is dat centrum?
Dorpskern.
Dorpskern?
Ja, Kern en Buurtschap. En het concept van het nieuwe bestemmingsplan van Kranenburg is in concept klaar en gaat dus nog binnen korter in de procedure. Dat is de stand van zaken. Dan een korte opmerking naar aanleiding van het memo dat u heeft gevonden in week 51 over de Moenemakerhof. Even los van de inhoud, want daar hebben we het de volgende vergadering over, maar het leek me toch goed om hier even te melden dat wij bijzonder verheugd waren en dachten: fijn, dan kunnen we in februari dat bestemmingsplan in de commissie bespreken. Nadat wij de wijzigingen die u in, in het raadsvoorstel heeft gelezen hadden vastgesteld, werden wij geconfronteerd met discrepanties tussen de oude verbeelding en de nieuwe verbeelding. En nou gaat het niet om enorme verschillen, maar het leek ons in het kader van de zorgvuldigheid van de besluitvorming gewenster om dan maar een maand later het gesprek te voeren in de commissie dan met een nieuwe verbeelding waar we dan ter plekke uitleg over moesten geven. Dus vandaar dat we dat op die manier hebben gedaan. Dan nog even kort een reactie op het verhaal van de welstand op het strand. Mij is hetzelfde ook kort geleden ter oren gekomen. En ik zou u willen vragen om mij in ieder geval de ruimte te geven om even uit te zoeken wat speelt er nou precies. En u daar even kort over te informeren. En dan ook te kijken van: is het nou handig om daar een informatieavond over te beleggen of iets anders mee te doen. En dat ook te koppelen aan een termijn. Want ik weet op dit moment denk ik net zoveel van als u. En dan is het niet verstandig om met die informatie nu harde uitspraken te doen over wanneer er dan iets zou kunnen. Want daar weet ik gewoon nog te weinig van. Maar ik duik er even in en dan krijgt u daar van mij kort een reactie op of er iets moet en wanneer het dan zou moeten. En dan kunt u daar natuurlijk in de volgende commissievergadering weer op voortborduren. Dat waren mijn mededelingen.
Dank u wel. Mededelingen van commissieleden in zaken bestemmingsplannen. Oh, mevrouw de Ruiter heeft een vraag. Ik verdeel de beurten.
Helemaal correct, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder en het gaat over de bouwvergunning op de hoek van de Churchillaan en de Landweg. Die is kennelijk ingetrokken door de bouwer. Dat is kennelijk, zoals ik me heb laten informeren, al enige maanden geleden gebeurd. Gisteren zou er een rechtszaak plaatsvinden tussen de gemeente en de bewonersvereniging, de Negenessen. En ook de stichting Frits de Zeilerstichting, excuses. Ja,
Frits. Ja, niet Frits David. Nee, die fout mag niet maken.
Ja, Frits de Zeilerstichting. En die hebben eigenlijk pas ter elfde uren gehoord dat die rechtszitting niet door hoefde te gaan omdat het bestemmingsplan was ingetrokken. Hoe is het toch mogelijk dat dat niet eerder is gecommuniceerd? Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Antwoord?
Ja, dat lijkt me dat is een hele terechte vraag, want ik heb dat ook gehoord en ik heb me daar bijzonder over verbaasd, want het is even teruggravend in mijn herinnering, volgens mij vorig jaar voor de zomervakantie waren al signalen, omdat er toen een soort pre-sale was van de Landweg. Dat liep niet, hè? Dus toen werd er al gekeken van moeten we iets anders, moet het opnieuw. Daar wordt nu nog steeds naar gekeken. Dat is volgens mij hard gezegd door de BAM na de zomervakantie, ik denk in augustus, september. En ik ben ervan uitgegaan dat ook de partijen, want ik heb nog contact gehad in ieder geval met mijn collega die een overleg had met de wijkvereniging van de Negenessen. En daar zou het ook in worden meegenomen. Dus ik was eigenlijk in de veronderstelling dat alle belanghebbenden, zal ik het maar even noemen, al lang wisten van het feit dat het bouwplan zoals het er nu ligt, het is niet echt ingetrokken natuurlijk, want er is gewoon een vergunning afgegeven, die staat ook nog steeds. Dus in principe kan dat plan nog steeds worden uitgevoerd. Alleen de ontwikkelaar is op dit moment aan het kijken of het te herontwikkelen is en of ze dat zelf gaan doen of dat ze het verkopen aan een andere partij die het dan gaat herontwikkelen. Dus daar gaan de gesprekken op dit moment over. Dus ik was net zo verbaasd als u. En hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat weet ik dus niet. Dat kan ik wel uitzoeken als u dat wil. Ja, ik weet niet of ik dan een helder antwoord krijg, maar het heeft mij net zoals u verbaasd.
Sorry. Het is dus zo dat eigenlijk de grond van de rechtszaak overeind gebleven is, als ik u nou goed begrijp. Dus dat eigenlijk die rechtszaak gewoon door had kunnen gaan. Maar dat misschien de tijdelijke dringendheid er vanaf is. Of, ja?
Nou, dit is een hele moeilijke juridische vraag voor me. En ik hoop niet dat ik nu iets verkeerd zeg. Maar volgens mij heeft de ontwikkelaar aangegeven dat ze op dit moment geen gebruik willen maken van de vergunning. En is er dus op dit moment geen reden om een rechtszaak te houden. Omdat ze gewoon aan het kijken zijn of ze het plan anders kunnen doen. Maar volgens mij is de vergunning in ieder geval de eerste fase vergunning, hè, voor de duidelijkheid. Want daar ging het om. Die is volgens mij onherroepelijk. Dus,
maar
als u wil, want anders gaan we heel erg in de details. En ik weet er ook te weinig van. Dus volgens mij kunnen we twee dingen doen. Hè, want anders dan ga ik echt uit de losse pols praten. Dat vind ik niet zo prettig. Of u wordt daarover geïnformeerd. Van, hoe zit het nou op dit moment precies met de status van de verleende vergunning. En met de rechtszaak. Dat kan heel kort volgens mij. Dat is de manier om het af te doen of we volstaan hiermee, zal ik maar zeggen. Maar anders ga ik dingen zeggen waarvan ik niet zeker weet of ze klopt.
Ik zou heel graag willen zien dat er vanuit de ambtelijke organisatie contact wordt opgenomen met uw tegenstanders in deze, laat ik wel zo zeggen. En dat er gewoon even een duidelijkheid in communicatie is van waar we nu staan. Want zij hebben echt het gevoel dat ze eigenlijk onnodig veel werk hebben verricht terwijl het niet meer nodig is. En dat is dus kennelijk ook niet het geval.
Zal ik dan even kijken of ik de toezegging kan afronden? Want dat is, volgens mij is het verstandig dan om even kort op papier te zetten wat nou precies de stand van zaken is op dit moment. Dan weet u namelijk ook hoe het zit. En ik zorg dan dat de partijen waar het over had die informatie ook krijgen.
Ja, meneer Seijder.
Ja, voorzitter, ik heb ook nog een vraag aan de wethouder. Met excuses aan de griffier, want het gaat helaas over één weg die al eerder te sprake kwam, namelijk de Verspiekweg, waar een postzegelbestemmingsplan voor in voorbereiding is. En in Bergenzee, dat heeft de wethouder ook gemerkt vorige week maandag toen daar een presentatie was van de structuurvisie. Er bestaan wat misverstanden over het bouwplan. Als je de website van Kennemer Wonen bekijkt, dan ziet het eruit alsof men volgende maand, zodra de voorzet de grond is, met bouwen wil beginnen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar veel mensen worden toch een beetje bang van kunnen we dan nog dit of kunnen we dan nog dat, zeker de omwonenden. Ik denk dat het verstandig is om naar Bergen en Zee nog een keer duidelijk misschien op de gemeentepagina te zeggen wat precies de gang van zaken is. Want postzegelbestemmingsplan is iets wat ons niet vertrouwd is, maar de bewoners die denken er is een bestemmingsplan en hoe gaat het nu verder? Het is net aangenomen. En B, zou het natuurlijk heel prettig zijn om te weten wanneer het bestemmingsplan, wat het bouwplan moet inkaderen, planologisch gezien, wanneer dat in deze commissie komt en in de raad kan worden vastgesteld. Dus ook daarover graag uitsluitsel. Dat is in de wandelgangen, maar dat mag ik niet zeggen van de voorzitter van de raad. Maar in de wandelgangen hebben we het daarover gehad, maar het zou handig zijn om dat nu even vast te leggen in deze vergadering en op het schema te plaatsen.
Meneer Seijder. U stelde vragen
aan de wethouder hoe ver het staat daarmee en
het agendapunt,
dat is mededelingen van commissieleden in zaken bestemmingsplannen. En het
is dit commissielid ter oren gekomen dat er onduidelijkheid bestaat over het postregelbestemmingsplan voor Spiekweg, de Bergen en Zee. En vandaar dat ik daar de wethouder graag wat verduidelijking over zou willen hebben. Zowel naar deze commissie toe als naar de inwoners van Bergen en Zee. Is het zo goed geformuleerd, mevrouw de voorzitter?
Prima.
Dank u.
Oké. Meneer Van Nij, u had ook nog een vraag.
Ja, mag ik nou een vraag stellen of mag ik alleen mededelingen doen? Oh. Wat kan ik nou?
Wacht even. Nou, we gaan want ik moet naar mijn toetje toe. Meneer Hietbrink.
Ja, kijk, ik heb al 3 keer volgens mij op een algemene ledenvergadering of op een avond over de structuurvisie Bergenzee tegen de inwoners van Bergenzee die er op dat moment waren uitgelegd. Dat er een aparte procedure moet worden doorlopen. Wij zijn volgens mij niet verantwoordelijk voor de informatie die er staat op de website van Kennemer Woon. Dus ik weet ook niet precies hoe het daarop staat. En ik heb begrepen, de laatste stappen, wij zijn ook niet degene die dan uiteindelijk besluiten wanneer het... Natuurlijk besluiten wij wel wanneer het plan in procedure gaat. Maar dan moeten we het wel eerst aangeleverd krijgen. En zover is het nog niet bij Kennemer Woon. En ik kan u niet precies zeggen wanneer het komt. Ik geloof wel dat het aanstaande is. En op dat moment gaan we gewoon de procedure starten. Zullen we ook netjes een berichtje in de gemeentekrant zetten. Zodat iedereen in Bergen aan Zee op de hoogte is van het feit dat de procedure is gestart. Dan hebben mensen alle mogelijkheden binnen de reguliere procedure. Inspraak, zienswijze, et cetera. Om dan nog te reageren. En mensen zijn een beetje ongeduldig, dat snap ik wel. Dan ben ik af en toe ook wel een beetje over het plan. Want ik denk wel van, goh, wat duurt het toch lang voordat het komt. Maar het is wel eerst iets van Kennemer Wonen om het gewoon ook het investeringsbesluit te nemen. Daar ga ik niet over. Helaas, soms misschien, maar zo is de situatie.
Is er nog een commissielid die een mededeling heeft aangaande bestemmingsplannen? Nou, dan zijn we klaar met de vergadering.
Vraag!
Ik heb een vraag.
Ik vind dat we klaar zijn. Hartelijk dank voor de bijdrage aan de vergadering.